Dames en heren, goedenavond. Goed nieuws, we zijn compleet qua sprekers, dus alle reden om te beginnen. Welkom allemaal op deze avond rondom gewasbescherming, specifiek rondom de sierteelt. Mijn naam is Adriaan van der Marel, ik ben fractievoorzitter van GroenLinks PvdA in de gemeente Sint-Michielsgestel. Welkom aan de sprekers, die zal ik zo nader introduceren. Welkom ook aan de commissie en raadsleden. En zeker ook aan de publieke tribune, want we zijn blij met een goede opkomst vanavond. Misschien even kort iets over de achtergrond van deze avond. In beide gemeenten, Sint-Michielsgestel en Bokstol, is al langere tijd wat discussie over de rol van de sierteelt in de gemeente. En dan met name het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In hoeverre heeft dat nou invloed op de gezondheid? Als dat zo is, welke maatregelen zijn er eventueel te nemen? Is het handig om te wachten op de landelijke overheid, de provinciale overheid? Wat doet de sector zelf? Welke rol speelt de sector? Welke rol wil de sector ook gaan spelen in de toekomst? Welke ontwikkelingen zijn er op dat vlak? Nou, allemaal onderwerpen die niet dagelijks op het bord liggen van een raadslid in onze gemeente. Maar wel op dit moment heel relevant zijn, denken wij. Dus voordat we verder gaan met het formuleren van beleid daarop in die gemeente, hebben wij een aantal partijen in de gemeente Sint-Michielsgestel. Dat zijn de PPA, dat is D66, dat is Dorpsgoed en GroenLinks PvdA. Het initiatief genomen om deze expertavond vanavond te organiseren. Om vanuit verschillende hoeken het verhaal rondom gewasbescherming in de sierteelt te horen vanavond. Ik wilde voorstellen om het als volgt te doen. We hebben tot uiterlijk 10 uur. En we hebben 3 sprekers. Ik zal ze zo nog even voorstellen. Zij krijgen ongeveer 1 minuut of 20 om te presenteren. En daarna is er voor raadsleden, commissieleden volop gelegenheid om vragen te stellen. Het is dan misschien aardig om eventjes uw naam en partij en gemeente te noemen. Dat geeft meteen wat context. Het is niet de bedoeling dat we vanavond uitgebreid met elkaar in discussie gaan. Daar zijn weer andere momenten voor in de gemeenteraad. Maar het is denk ik wel goed om zoveel mogelijk informatie te vergaren. Ik stel voor dat de sprekers gewoon hun verhaal doen. Dus dat we de vragen na afloop doen. Dat geeft een beetje meer structuur aan de avond. Dan wil ik graag kort even de sprekers aan u voorstellen. Dat is Jolanda Wijsmuller. Zij is van de Vereniging voor de Bollenteelt in Nederland. Zij zal dadelijk ook beginnen met haar presentatie. Welkom. Dat is Martin van den Berg. Die is emeritus hoogleraar toxicologie aan de Universiteit van Utrecht. En dat is Anne de Vries. En zij heeft een eigen juridisch bureau. Ook op het gebied van dit onderwerp, maar adviseert ook natuur en milieu. De volgorde waarin ik hen heb voorgesteld is ook direct de volgorde van spreken vanavond. Dus ik zou graag Jolanda het woord willen geven.
Dankjewel.
Oké, dankjewel. Ja, goedenavond. Dank u wel voor de gelegenheid om hier het een en het ander toe te lichten rondom gewasbescherming en omwonenden. Ik doe dat namens de KNVB, dat is de branchevereniging voor de bloembollen, de telers die in de bloembollensector werken. En vanuit de KNVB behartigen we hun belangen. En binnen de KNVB ondersteun ik op het dossier gewasbescherming. Dus dat even als introductie. En in deze presentatie wil ik graag verder wat ingaan op de registratie van gewasbeschermingsmiddelen. En met name op het punt hoe wordt er gekeken naar omwonenden. Dat is eigenlijk de kern van deze presentatie. En waar ik mee wil beginnen is even deze slide waarvan ik wil aangeven van er wordt natuurlijk op dit moment heel veel gemeten op allerlei plekken. En dat is op zich is daar helemaal niks mis mee. Maar we moeten denk ik wel ook in ons achterhoofd houden dat op dit moment de nul, die wordt steeds kleiner. We kunnen steeds beter meten. En dat levert natuurlijk aan de ene kant levert dat kennis op. Maar al die cijfers en die metingen kunnen soms ook toch de beleving meegeven. Hey, van wat is hier aan de hand? En ik denk dat het heel belangrijk is om dat ook goed te duiden. Dus dat even vast vooraf. Nou, als we kijken naar het registratieproces van gewasbeschermingsmiddelen, dan is dat een heel uitgebreid en langdurig proces. En ik zal het aan de hand van dit figuur wil ik het even toelichten. Het is in eerste instantie start het als een Europees proces. En dan praten we over de actieve stof die in een product zit. Die wordt op Europees niveau wordt die geregistreerd. Degene die het wil gaan registreren, die dient een dossier in. Dat is eigenlijk hier, op dit punt starten we dan. Hij dient een dossier in. En dan gaat het in Europa door één land beoordeeld worden. Daarna gaan de andere landen, die kijken mee. Die mogen hun opmerkingen, kritische zaken meegeven. En uiteindelijk gaat het dossier met alle opmerkingen naar richting de EFSA. En er wordt een EFSA-opinie gevormd. En die gaat naar de Europese Commissie uiteindelijk toe. En de Europese Commissie stemt of een actieve stof op Europees niveau toegelaten wordt of niet. Nou, ik zeg het nu even zo in een paar woorden. Maar je moet ongeveer rekenen dat hele samenstellen van het dossier en al het onderzoek, daar ben je al sowieso 4-5 jaar mee kwijt. En dan gaat Europa beoordelen. Nou, en dan zijn we op dit moment zomaar 5-10 jaar onderweg voordat die actieve stof ook daadwerkelijk in Europa wordt toegelaten. Maar op het moment dat die is toegelaten in Europa, dan is er nog geen toelating die beschikbaar is voor een teler. Want dan ga je een producttoelating. En dat wil zeggen, dat is de actieve stof komt dan in een formulering terecht. En die formulering die wordt geregistreerd. En die registratie die vindt plaats per land uiteindelijk. En die productregistratie die hangt aan een etiket waar de verschillende teelten op staan. En ik zei net, het wordt per land gedaan. Ook daar zie je uiteindelijk wel weer dat het een Europees proces is, want Europa is dan verdeeld in 3 zones. Nederland zit in de centrale zone met een aantal landen samen. Die beoordelen dat product. Eén land doet dat weer en de andere landen kunnen dan wederzijds erkennen. Dus dat is eigenlijk het proces waar je hier uiteindelijk dan in terechtkomt. En dan komt het uiteindelijk op de markt terecht en nou, dan kan een teler het product gaan gebruiken. Al met al, inderdaad, 10-15 jaar ben je minimaal onderweg. Ongeveer een 250-300 miljoen euro. Dus het is een heel kostbaar en intensief en langdurig proces. En dat is op zich natuurlijk goed, want er moet wel goed naar gekeken worden. Maar het is langzamerhand ook wel een heel, in Europa een heel omslachtig en procedureel proces geworden. En dat, ik denk dat op zich voor niemand goed is, dat het zo stroperig is geworden. En dat het proces streng is, dat wil ik aantonen, toch een beetje anekdotisch met dit plaatje van een glas wijn en een koffie. Dit zijn beide stoffen die we natuurlijk kennen voor consumptie, waar we van genieten en wat op zich natuurlijk ook helemaal prima is. We zouden ze willen registreren als gewasbescherming, dan komen ze op dit moment niet door die Europese spelregels heen. Dat proces is gewoon ontzettend streng. En we kunnen ook stellen, het proces in Europa, dat is het strengste proces ter wereld. Hier wordt echt het meest streng beoordeeld. Ook daarbij is niet verkeerd natuurlijk, want het is belangrijk dat er veilige producten op de markt moeten komen. Dus in die zin goed dat er streng naar gekeken wordt. En het blijft natuurlijk wel een evenwicht van ja, hoe streng en hoeveel veiligheid wil je gaan inbouwen. Nou, in het registratiedossier, ik heb hier even aangegeven van wat er allemaal op zo'n actieve stofdossier, wat daar gebeurt. Daar zullen we niet allemaal op ingaan, maar heel belangrijk is natuurlijk enerzijds de veiligheid voor de mens. En het andere gedeelte van het dossier, dat is met name die veiligheid voor het milieu. Dat zijn de twee grote belangrijke dimensies in het dossier. En in het kader van de discussie rondom omwonenden wil ik me nu vooral even richten op het toxicologische stukje in het dossier. Kijken we naar het registratiedossier, dan zijn de bullets die u daar leest, dat wordt onderzocht in het dossier ten aanzien van de humane toxiciteit. En dat zijn onderzoeken die worden uitgevoerd bij dieren en die worden uiteindelijk vertaald naar mensen toe. En dan praten we over de acute toxiciteit, maar ook natuurlijk de chronische toxiciteit, want je wil ook niet dat er op lange termijn iets gebeurt met de gezondheid. De toxiciteit voor voortplanting, hormonenhuishouding, het zenuwstelsel, effecten op het genetisch materiaal en kankerverwekkendheid wordt allemaal meegenomen in dat dossier. Allemaal dus uitgevoerd bij dierproeven. En dan wordt er uiteindelijk op basis van al die toxicologische onderzoeken, wordt er zoals ze dat noemen, een AOEL, een Acceptable Operator Exposure Level, wordt er vastgesteld. En dat is de maximale aanvaardbare hoeveelheid van een actieve stof, waaraan een toepasser of een werker in het gewas, of een voorbijganger, of een omwonende aan blootgesteld kan worden, zonder dat er sprake is van een schadelijk effect op de gezondheid. En dan hebben we het over expositie via de huid, maar ook via de longen of via de mond. Dus dat zijn verschillende routes die worden daarin meegenomen. Omdat uiteindelijk is het dieronderzoek waar op basis van die waarde wordt vastgesteld. En om die dierproeven te vertalen naar de mens toe, wordt er eerst een veiligheidsfactor van 10 ingebouwd, omdat we van dieren naar mensen gaan. En daarnaast zit er dan nog weer een factor 10 overheen, omdat niet alle mensen gelijk zijn. We hebben natuurlijk mensen met een goede gezondheid, maar er lopen ook mensen rond met bijvoorbeeld een zwakkere gezondheid. Dus vandaar dat hier een veiligheidsfactor uiteindelijk van 100 overheen gaat. En uiteindelijk gaat dan met deze waarde de risicobeoordeling in het dossier gaat er uitgevoerd worden. Want dat is denk ik heel erg belangrijk. He, bij toxiciteit, het gaat altijd om de blootstelling. Iets is gevaarlijk, maar als je er niet mee in contact komt, dan loop je weinig risico. Denk bijvoorbeeld in dit geval even plastisch weergegeven met de haai. Sta je hier in Nederland op het strand en je springt in de Noordzee, dan loop je vrij weinig risico dat je met een haai in contact komt. We weten, bij Australië zwemmen er heel wat meer. Als je daar in de oceaan springt, dan loop je een groter risico dat je door een haai gebeten gaat worden. Dus heel belangrijk, en dat geldt denk ik ook in die hele discussie rondom omwonenden, is dat een hele belangrijke. Het gaat altijd om de blootstelling. De blootstelling keer de toxiciteit, het gevaar, dat geeft uiteindelijk het risico. En kijk je dan naar het dossier voor omwonenden, dan gaat er in die hele risicobeoordeling, dan wordt er altijd gekeken, wat is het risico voor degene die het middel toepast? Voor mensen die in het gewas daarna gaan werken. En dan wordt er bij deze twee partijen wordt er ook nog dan wel aan gekeken van, hey, moeten ze eventueel beschermende maatregelen nemen? Moet je bijvoorbeeld handschoenen aan als ze het product in de tank doen? Dat soort maatregelen die kunnen eventueel op het etiket komen naar aanleiding van de risicobeoordeling. Maar daarnaast wordt er dus ook gekeken naar, er kunnen mensen langs een perceel lopen en er wordt op dat moment net gespoten en ze krijgen die drift over zich heen. En daarnaast natuurlijk de mensen die in de buurt van het perceel wonen. Dus voor deze vier groepen wordt op basis van die toxiciteitswaarde wordt gekeken naar de blootstelling en wordt gekeken of die blootstelling aanvaardbaar is. En dan is het denk ik goed te weten dat, kijken we naar de passanten, dan wordt er gerekend dat die persoon in de eerste meters langs het perceel, dat hij langs het perceel loopt, dat hij onbeschermd is, dat hij dus volledig in contact kan komen met die drift die vanuit het perceel komt. En bij omwonenden, daar wordt in het dossier zo gerekend dat die omwonende, dat die woont op een afstand van binnen 2 tot 10 meter van de perceelsgrens. Dus het is behoorlijk worst case wordt daar beoordeeld. En daar recent heeft het CTGB ook nog een position paper gepubliceerd. En daar zie je ook staan in de tekst de blootstelling van de omwonenden. Er wordt uitgegaan dat hij 24 uur per dag aan die dampen wordt blootgesteld. 2 uur contact met vervuilde oppervlakte. En 15 minuten met het bespoten gewas. Dus het is echt een hele worst case benadering voor de risico's voor omwonenden. En dit is volgens mij vaak wat er wordt vergeten, dat dit zo worst case is ten aanzien van omwonenden of passanten. En dat is natuurlijk ook heel bewust gedaan, want je wil niet de risico's voor omwonenden, die wil je niet onderschatten. Ik heb hier vanuit een driftonderzoek wat in het kader is uitgevoerd voor die blootstelling van omwonenden, hier de drift vanuit een perceel ook nog weergegeven. met hier, dit zijn driftreducerende klassen, zoals dat heet. Bij die verschillende lijntjes. Telers hebben de mogelijkheid om met spuitdoppen of met apparatuur de drift verder te reduceren. Dus daar hebben ze verschillende mogelijkheden in mee. En hier ziet u ook van als je kijkt naar de driftdepositie in de eerste meters langs het perceel. Dan zie je dat je in die eerste 10 meter, daar vindt het allergrootste gedeelte van de depositie. Die vindt plaats in die eerste 10 meter. En daarna neemt de lijn heel vlak af. En die kan vrij lang doorlopen. Van wat we ook weten, als je op 100 meter afstand of 200 meter afstand een monster neemt, dan kun je daar sporen van de gewasbeschermingsmiddelen terugvinden. Maar dat staat eigenlijk niet in verhouding, denk ik, tot wat hetgeen in de risicobeoordeling in die eerste 10 meter naast het perceel, wat daar wordt gevonden. Daar wordt echt het allergrootste gedeelte gevonden. En hier ziet u ook nog het lijntje wat verder doorlopen, tot hier tot 50 meter. En dan zie je inderdaad dat die lijn, die vlakt daarna, vlakt die verder af. Dan wordt er natuurlijk ook vaak gezegd van oké, die blootstelling die wordt berekend voor één actieve stof. Maar die teler die spuit met meerdere actieve stoffen. Dus daar kan sprake zijn van een combinatietoxicologie of een cumulatief effect. Nou, daar is ten aanzien van voeding is daarnaar gekeken. Van levert nou die cumulatietoxicologie, levert dat extra risico op voor de consument? Nou, daar is het RIVM en de EFSA die zijn daar nauw bij betrokken. En in feite, de conclusie die daar op dit moment is, dat de beoordelingsmethodiek voor de individuele stoffen, dat die voldoende die combinatietoxicologie afdekt. En dat het voldoende bescherming biedt. Er is in 2018-19 door het RIVM ook een omwonende onderzoek uitgevoerd. En daar was ook de conclusie, als we kijken naar de blootstelling van omwonenden ten aanzien van gewasbeschermingsmiddel, dan is eigenlijk hetgeen wat hij via voedsel binnenkrijgt, de residuen op voedsel, dat is eigenlijk de belangrijkste bron van de totale blootstelling. En tenslotte, wat ook belangrijk is, denk ik, in dat onderzoek wat is uitgevoerd, dat daar ook werd geconcludeerd dat de risicobeoordeling zoals die in het dossier plaatsvindt, dat die geen onderschatting geeft van de blootstelling van omwonenden aan gewasbeschermingsmiddelen. Dus dat is eigenlijk wat je toetst dus in de praktijk en wat je daar ziet aan waarden die je tegenkomt. Dat is duidelijk geen onderschatting wat je doet in het dossier en in je beoordeling van de risico's. Ik heb hier nog even toch het Parkinson-plaatje tevoorschijn gehaald, wat recent is gepubliceerd naar aanleiding van het onderzoek van Utrecht, Nijmegen, ten aanzien van het voorkomen van Parkinson, omdat dat een thema was ten aanzien van de gezondheid, wat de laatste tijd veel in het, de laatste jaren eigenlijk vrij veel in het nieuws is geweest. Vooropgesteld, heel belangrijk dat in de hele toelatingsprocedure op dit moment de ziekte van Parkinson, er wordt natuurlijk wel neurotoxicologisch onderzoek gedaan, maar specifiek ten aanzien van Parkinson, daar worden toch nog lacunes gezien in het dossier, dat die onvoldoende in het dossier worden meegenomen. Daar wordt op dit moment aan gewerkt om dat daar goede toetsen voor komen, zodat het in de toekomst ook meegenomen kan worden. Maar wat dit plaatje laat zien, denk ik, is dat we op dit moment in de gebieden waar met name de intensieve land- en tuinbouw, de plantaardige teelt plaatsvinden. En dan denk ik hier bijvoorbeeld in Zeeland, maar je hebt hier ook het Westland, de Kop van Noord-Holland met intensief bloembollengebieden, de Betuwe met fruit, Oost-Brabant met de tuinbouw, dat eigenlijk allemaal regio's zijn waar we niet zien dat daar een verhoogd risico is op het krijgen van Parkinson. En ik denk dat als agrarische sector, waren we natuurlijk wel erg blij met dit kaartje, dat dit zo naar voren kwam. Laat ik zo zeggen, was de situatie anders geweest, dan had er denk ik veel sneller en nog veel beter kritisch gekeken moeten worden naar de huidige middelen van wat is er nu toegelaten en welke middelen kunnen deze risico's met zich meebrengen. Maar op dit moment is daar geen aanleiding toe. Ik wil het verhaaltje afsluiten met voor de KVB. En ik denk dat het niet alleen de KVB is, maar het algemeen de agrarische sector. Het is denk ik ontzettend belangrijk dat de gezondheid van iedereen die in de sector werkt, maar ook de mensen daaromheen, die moet uiteindelijk voorop staan. En de bloembollensector die heeft ook een hele duidelijke eigen visie ten aanzien van naar de toekomst toe, hoe we graag verder willen. We willen natuurlijk graag verder met deze teelt, maar ook op een manier zoals dat die maatschappelijk geaccepteerd is. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Er wordt heel hard gewerkt en dat is eigenlijk al een hele tijd dat we zien dat er ten aanzien van emissiereductie vanuit de percelen, dat daar heel veel onderzoek naar wordt gedaan. Er lopen heel veel initiatieven nog naar nieuw onderzoek en waar mogelijk zal daar verder aan gewerkt worden. Het omwonende onderzoek zoals dat eerder is uitgevoerd, dat laat gelukkig geen verdere verontrustende zaken zien ten aanzien van de effecten op de humane gezondheid op het platteland. Het Parkinson-kaartje laat daar ook geen verontrustende signalen die het afgeeft. En wat ons betreft laten we vooral naar de feiten blijven kijken en in het debat en niet de emotie de overhand laten vieren. Ik denk dat je heel goed en dat we daar goed met elkaar over in gesprek blijven. Daar wilde ik mijn presentatie mee afsluiten.
Dank u wel.
Duidelijk verhaal volgens mij. Leidt dat tot vragen bij de raads- en commissieleden? Ja, Femke.
Ik heb nog wel een absolute vraag.
Misschien even je naam en partij.
Dat wil ik net even. Ja, dankjewel. De groenfractie is een tegenwoordig stressvol. Ik hoorde jou zeggen dat het meest recente onderzoek in Parkinson in ieder geval geen aanleiding heeft gegeven om versneld te gaan kijken naar. Wie neemt die beslissing
uiteindelijk? Er is in ieder geval de beslissing genomen dat dit een lacune is in het dossier en dat daar zo snel mogelijk een toets ontwikkeld moet worden, zodat dat naar de toekomst toe meegenomen kan worden in het dossier. En daarnaast is er wel gekeken naar de huidige toegelaten stoffen, of daar een mogelijk risico van kan uitgaan. En daar is een korte screening op geweest. En daar is de conclusie van geweest dat de huidige toegelaten middelen, dat het heel onwaarschijnlijk is dat die een effect hebben op de ontwikkeling van de ziekte van Parkinson. Maar dat niet 100% uitsluit.
En ik uit dat het door de app staat, dat die met deze conclusie komen, dat geen conclusie is van de landelijke overheid van op een kleine schaal.
Nee, in dit geval, ik denk dat professor Bas Bloem een aanjager is geweest van deze hele discussie. En die is de gesprekken wel aangegaan, zowel met CTGB als op Europees niveau. En daar is uiteindelijk uit die discussies gezamenlijk is die conclusie getrokken. We moeten hier het dossier verder, zullen we zeggen, voor dichtmetselen dat we dit goed afgedekt hebben. En in feite, en dat is denk ik, zo werkt het hele toelatingsproces. Als er sowieso vanuit universiteiten of welke hoek dan ook nieuwe kennis naar voren komt, waardoor we specifiek op een één actieve stof gebied of überhaupt op procedures en we denken van hey, dit is niet oké, of dit is kennis die moet aangereikt worden, want daardoor zou de toelating bijvoorbeeld van een actieve stof die zou teruggetrokken moeten worden omdat er een bepaald risico is, dan kan dat kan altijd tussentijds plaatsvinden. Ja.
Ik ben niet heel erg bestemd, maar Gerlof Rauwbos van Balans Bokstol.
Oh, ja, beter. Gerlof Rauwbos van Balans Bokstol. Ik heb nog even een vraag over die, en ik spreek even die AOEL. Want ik begrijp dus dat wordt op dieren getest. Daar komt uiteindelijk een waarde uit en er wordt een factor 10 keer 10, dus 100 zeg ik dan maar even, bovenop gezet. En die... Dat dier, het is een beetje misschien een open deur, maar dat dier is ook gewoon onbeschermd, neem ik aan. Die heeft niet kleding aan of zo.
Nee. Nee. Als u echt vragen heeft over de toxicologische toetsen, ik denk dat dan Maarten van den Berg, die weet dat, denk ik, die weet dat nog veel en veel beter. Maar dat wordt inderdaad, is dat onbeschermd. Ja.
De carnaval. Carnaval moet nog beginnen.
Stefan de Nijs, combinatie 95 Bokstel. Het kaartje wat u net liet zien over Parkinson, dat geeft aan of er minder of meer dan gemiddeld is. Maar de vraag is natuurlijk, wat is het gemiddelde? En is dat dan vergelijkbaar met landen of plekken waar helemaal geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden? Want dat is natuurlijk nog veel belangrijker. En ik vraag me ook af, bijvoorbeeld in Frankrijk, in Duitsland, wordt Parkinson als beroepsziekte bij boeren gezien. Hoe valt dat dan te verklaren?
Ja, het gaat inderdaad meer of minder. Wat ik altijd begrijp is dat Nederland ten aanzien van het optreden van Parkinson zitten wij zeker niet bij de toplanden in Europa. Het verschilt inderdaad per land, maar wij zitten absoluut niet bij de landen waar het veel meer voorkomt dan op andere plekken. Ik weet dat in Frankrijk is het inderdaad als beroepsziekte is het erkend. En dat wordt in Frankrijk sowieso sneller gedaan. En dat heeft dan ook ermee te maken dat de telers dan vergoedingen kunnen krijgen. In feite steun kunnen krijgen. En dat daarmee wordt zo'n ziekte, wordt er daar wat, nou ja, daar wordt op een andere manier mee omgegaan wat dat betreft dan in Nederland met het toekennen dat het een beroepsziekte is. Daarnaast is denk ik ook, moet je zeggen, de middelenpakketten zijn niet overal gelijk in Europa. Als we kijken naar de landen Duitsland en Frankrijk, daar is bijvoorbeeld nog steeds koper toegelaten als gewasbeschermingsmiddel. In Nederland is dat sinds 2003 niet meer toegelaten. Nou, als je kijkt naar de risicofactoren voor ten aanzien van Parkinson, dan zijn zware metalen worden altijd wel genoemd als een risicofactor. Ik ga hiermee niet zeggen dat dat dus de reden is dat daar wellicht onder telers meer Parkinson voorkomt. Dat weet ik niet. Ik ken de situatie daar onvolledig. Maar ik weet wel dat daar de toepassing van koper en nou ja, de wijnbouw is daar denk ik een voorbeeld van. Daar wordt het veelvuldig toegepast. Maar heeft u dan op Europees niveau? Ja, dit zou ik zo. Hier kan ik geen antwoorden op geven. Nee.
Andere vragen?
Dankjewel. Christel Heijmans van Dorpsgoed, gemeente Sint-Michielsgestel. Kunt u iets vertellen over de gevolgen van een wasinstallatie? Wat zijn de gevolgen voor de omgeving, dus de bodem, het water en de lucht? En wie monitort dat?
En dan heeft u het over een wasinstallatie van bloembollen. Ja, uiteindelijk, de wasinstallatie van bloembollen, dat zal erin resulteren dat je uiteindelijk water hebt waar resten van gewasbeschermingsmiddelen in zitten. En daar zit natuurlijk wel een verantwoordelijkheid ten aanzien van de manier waarop je daarmee omgaat. Dit kan je niet zomaar lozen op de omgeving. Dus dat is een. Ik weet niet hoe dat zal verschillend per bedrijf zijn, hoe ze dat geregeld hebben. En ze kunnen het ook opvangen in een tank en uiteindelijk over het land uitrijden. Want daar wordt het uiteindelijk in de bodem, worden die gewasbeschermingsmiddelen weer afgebroken. Dus, maar het rechtstreeks lozen op oppervlaktewater, dat is natuurlijk geen optie.
Dankjewel. Nog een laatste vraag, anders heb ik er zelf nog één. Nee, dan heb ik zelf nog een vraag. U noemde dat de sector ook aan het kijken is naar maatregelen die ze zelf kan nemen. Om nou, misschien de onrust in de omgeving van die percelen weg te nemen. Kunt u daar misschien enkele voorbeelden van geven?
Nou, wat ik met name op doelde is dat de sector steeds verder aan het innoveren is om ook zijn emissies steeds verder te reduceren. Enerzijds emissies vanaf het erf, om dat zoveel mogelijk. Hè, dat heeft dan ook met name te maken met het oppervlaktewater. Maar ook emissies tijdens het spuiten. Daar zie je ook dat die driftreducerende technieken, daar komen steeds meer mogelijkheden in. Helemaal naar nul toe zal het, dat is denk ik een illusie. Hè? Wat ik al aangaf, die nul, die is gewoon in die zin, dat is een lastig getal. Maar het is denk ik wel de sector is daar wel steeds, ja, denk ik, zich ontzettend van bewust dat je bezig bent met een activiteit binnen een samenleving. En daar zul je uiteindelijk je draagvlak voor moeten, ja, de draagvlak voor moeten houden. En dat je op een manier werkt wat zo optimaal mogelijk is. Dus dat zijn wel, vooral richting de innovatie. En ik zou ook altijd zeggen van, dat oproep van, is er ergens een, met de omwonenden in discussie, ga met elkaar in gesprek. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. En als er zorgen zijn, dat omwonenden die ook uitspreken, maar ga met de ondernemer in gesprek en kijk hoe je daar toch als een goede buur met elkaar mee kan omgaan.
Oké, dankjewel. Dank voor de presentatie en het beantwoorden van de vragen. Dan stel ik voor dat we overgaan naar Martin van den Berg, emeritus hoogleraar toxicologie aan de Universiteit van Utrecht. Daar is die microfoon en als het goed is verschijnt hier de presentatie.
Ja, goedenavond. Mijn excuses voor wat laat komen, maar het was buitengewoon hectisch op de weg met slecht weer. En toen kon ik ook nog geen parkeerplaats vinden hier. Het zat niet mee. Maar de koffie brachten ze nog wel daarna, dus dat was wel heel prettig. Oké, ik ben emeritus hoogleraar. Wat zegt dat voor degene die het weet? Ik ben met pensioen bij de Universiteit Utrecht. Dat wil niet zeggen dat ik op het moment niks doe. Ik ben op dit moment een directe adviseur van de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie. En ik ben ook hoofdredacteur van een tijdschrift dat heet Regulatory Toxicology and Pharmacology van Elsevier. Daar, vanuit die hoedanigheid, heb ik ook te maken met beoordeling van bestrijdingsmiddelen. Maar dan met name aan de kant van, wordt er wel goed getest? En zijn de testen die bijvoorbeeld gedaan worden wel humaan relevant? Zijn er bijvoorbeeld zwakke groepen waar je extra aandacht aan moet besteden? Het zijn allemaal aspecten waar ik mee te maken heb. En dan tot slot nog even, ik doe ook nog iets bij de International Agency for Cancer Research van de WHO in dit geval. En mijn specialiteit is daar dat ik denk van nou, je doet bij een rat of een muis of een konijn of wat, hoe vervelend ook, je doet een test. Als ik daar nou wat uitkrijg, kanker of zo, is dat dan ook relevant voor de mens? Dus die vertaalslag, daar hou ik me ook mee bezig nog steeds. Oké. Ik heb een aantal rechtszaken inmiddels, eentje hier vlak in de buurt, meegemaakt. En het is zo dat we hebben duidelijk te maken met een situatie die voor een belangrijk deel, vanuit het oogpunt van de toxicologie, geregeerd wordt door onzekerheid. Laat ik dat voorop stellen. Wat je daarmee doet, daar gaan we het misschien zo later over hebben. Ik denk dat een jurist daar ook het nodig over kan zeggen wat betreft de wettelijke kaders. Maar daarvoor wil ik even wat spelregels uitleggen. Want u bent geen toxicoloog, daar ga ik tenminste even van uit. En het is altijd handig, maar gelukkig Jolande heeft al het een en ander verteld. Dus daar kan ik wat sneller door. Die spelregels, waaraan we ons moeten houden. De EFSA, CTGB en dergelijke. Ten eerste, het werd net al gezegd, we kunnen steeds kleinere hoeveelheden meten. Dat is zonder meer waar. En dat betekent dus dat als je een heel klein beetje meet, dat dat niet noodzakelijkerwijs wil zeggen dat er ook een nadelig effect aan gekoppeld is. We kunnen tegenwoordig hoeveelheden meten van 10 tot de min 15e, 10 tot de min 18e gram. En wat denk je dan aan? Een stukje DNA in een cel of een enkele E. coli-bacterie in je darmen, waarvan je er miljarden en miljarden hebt. Dus dat gaat om verschrikkelijk kleine hoeveelheden. En we moeten er vooral voor oppassen dat als we zo'n getal krijgen, dat we de eerste vraag stellen van, is het relevant wat ik zie? Echt heel belangrijk. En wat dat betreft, ik ben niet alles eens wat Jolande gezegd heeft, maar daar steun ik haar zeker in. Je moet je constant realiseren, hebben we te maken met een relevante blootstelling? Als je kijkt naar die twee dingen, het werd net ook al gezegd, toxicologen onderscheiden twee dingen. Dat is eigenlijk de intrinsieke eigenschap van een stof. Kan zo'n stof gevaarlijk zijn onder bepaalde omstandigheden? Kan die kankerverwekkend zijn? Kan die op een of andere manier effect hebben op de ontwikkeling van kinderen? Maar, en dat is het tweede aspect, daar komt de blootstelling bij, is er dan ook echt een risico? Met andere woorden, heb je een blootstelling die voldoende is om die intrinsieke eigenschap te stimuleren bij, in dit geval praten we over mensen. Ja, dus die twee dingen, in het Engels hebben ze het zo mooi met hazard en risk, zijn uitermate belangrijk als u weer wat hoort in de krant. Hè? Dat wil niet zeggen dat het er niet is, maar heel vaak wordt dat ook wel even heel snel boem op tafel gegooid. En krijg je dus van, hé, het is gemeten. En daar zit iets heel slechts in en dan komt er wat. Oké, de betrekkelijkheid is dit, dat je op een gegeven ogenblik in 99 van de 100 gevallen voor bestrijdingsmiddelen heb je proefdierexperimenten gedaan. Dan heb je als toxicoloog een of andere uitslag, hè, waarbij je een effect ziet. Je ziet ook een no-effect, hopelijk. Nou, dat kan kanker zijn, hè, dat kan hormoonverstorende effecten zijn. Dat kan ook een effect op de hersenontwikkeling zijn of de hersendegeneratie. Dat zijn verschillende type studies. Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Op dit moment komt zowel de Europese overheid als de Nederlandse overheid schiet schromelijk tekort in goede methodologieën om dat goed te meten. Die zijn er nog niet. Dat onderkennen ze ook wel, want ze hebben allerlei brieven geschreven de afgelopen 5 à 10 jaar, waarin ze gewoon zeiden van ja, dat geeft een grote mate van onzekerheid. En daar hoort Parkinson bij en daar hoort ook neurodevelopmental, neuroontwikkeling, hersenontwikkeling bij. Dat brengt ons meteen tot gevoelige groepen, want je ziet dus, als je van die rat daar, of die muis, naar de mens gaat, nou dat is die veiligheidsfactor, waar Jolan het ook net over had, factor 10. Ja, in de meeste gevallen zit die factor 10 wel redelijk, maar kan u bijvoorbeeld ook zeggen dat bij studies waar we gekeken hebben naar, als het gaat om kankerverwekkende stoffen, en je geeft kinderen van ratten, hè? Even voor de goede orde hoor, of, dat was een verspreking. Je geeft jonge dieren, direct na de geboorte, ja, een hoeveelheid kankerverwekkende stof en je volgt die, dan zie je 2 dingen. Dan zie je allereerst dat de kankercel eerder optreedt en ten tweede zie je dat de incidentie toeneemt. Dat rechtvaardigt dus een hogere veiligheidsfactor en we zijn het er eigenlijk wel over eens. Er staat in hele mooie brieven van de EU, van de Amerikaanse EPA, dat eigenlijk moet er dan nog eens een factor 3 of 5 op. Een beetje afhankelijk van de leeftijd waarin de blootstelling plaatsvindt. Die 10 is dus niet in steen gebeiteld. Laten we dat voorop stellen. En voor een aantal aspecten hebben we zelfs argumenten om dat te verhogen. En dat zit er voornamelijk in die gevoelige groepen. Nou, gevoelsmatig kunt u dat ook wel begrijpen dat dat kinderen zijn. Waarom kinderen? Ik zal het heel plastisch proberen uit te leggen. Zo'n kind is eigenlijk een continu deelproces. Al die cellen in dat kind zijn continu aan het delen en als die cellen opengaan en er bevinden zich allerlei chemische stoffen in de omgeving, dan is het voor die cellen, eigenlijk zijn die cellen veel kwetsbaarder en die stoffen kunnen makkelijker het systeem aantasten. Ben je op een gegeven ogenblik volwassen, dan zijn die cellen eigenlijk in een soort stabiele situatie. Het geldt voor bestrijdingsmiddelen, maar het geldt overigens ook voor stoffen bij roken en drinken, hoor. Dus laten we daar maar eerlijk over zijn. Maar ben je volwassen, dan zal die impact minder groot zijn, omdat die cellen niet zo actief zijn en aan delen zijn om een groter orgaan te krijgen. Nou, schiet je dan door naar middelbare leeftijd, naar de pensioengerechtigde leeftijd, dan heb je een andere makker, om het maar eventjes simpel op zijn Amsterdamse te zeggen, want ik ben in Amsterdam afgestudeerd. Hè, dan is het in deze situatie zo dat je reparatieprocessen afnemen. Daarom zeg je bijvoorbeeld ook dat kanker is een ouderdomsziekte. Natuurlijk zijn er ook tumoren die ontstaan bij kinderen, maar de bulk van de kanker zie je ergens 50, 60, 70 optreden. En dat heeft te maken met het feit dat in een ouder lichaam die reparatieprocessen gewoon minder goed werken. Je hebt dus 2 gevoelige groepen, ouderen, jongeren, kinderen dan met name. En dan met name in de periode voor de puberteit. Ik richt mij vandaag alleen eigenlijk even op die kinderen, hè, omdat dat toch voor die omwonenden een belangrijk aspect is. Dit sla ik nu over omdat er al genoeg over gezegd is. Dat is. Nou, je kan dus allerlei normen stellen. Dat doet de EFSA, dat doet de CTGB, dat doet het RIVM, die stelt dat voor. Ja. En nou ja, in dit geval Jolanda gaf een norm. Ik heb hier toevallig 3 andere normen, maar ze komen er eigenlijk allemaal op neer dat er een factor 100 bescherming in zit. En sommige normen die zijn zoals de ADI, heet ook wel soms TDI, Tolerable Daily Intake, levenslange blootstelling, ja, bij een bepaalde concentratie, waarvan we niet kunnen uitsluiten meer dat er een effect is bij de mens. Maar daar zitten wel die veiligheidsfactoren in. Dan heb je ook nog een norm die bij eenmalige blootstelling, bijvoorbeeld iemand die voorbij een akker loopt en op een gegeven moment wat inademt. Er zijn dus nog wel wat mogelijkheden, maar in principe hebben al die normen En ik heb Kaptan nu even genomen, omdat dat ook in een andere context toevallig naar voren kwam. Je hebt dus altijd nog wel een veiligheidsfactor 100. Laten we dat voorop stellen. Dus dat wil niet op voorhand zeggen, als je een klein beetje over die, onder die norm zit, of eigenlijk over die norm heen gaat, hè, dat het dan meteen paniek hoeft te zijn. Als dat even tijdelijk is, want je hebt een levenslange blootstelling, nou, dan kan je er eigenlijk wel gerust op zijn dat dat weinig te maken zal hebben. Maar als je dat 10, 15 jaar hebt, ja, ik ben bang dat je dan een probleem hebt. Hè, dan zou het heel goed kunnen dat je een effect hebt. Nou, je hebt dus allerlei normen die gesteld worden en daar wordt goed over nagedacht op allerlei niveaus. Nou, EFSA werd genoemd, CTGB. Zelf ben ik dus bij de Wereldgezondheidsorganisatie en de FAO, dat is de Food and Agriculture Organization, betrokken om het op mondiaal niveau te doen en een advies te geven voor die landen die geen eigen EFSA hebben, bijvoorbeeld, of IPA. Ja, en dan kom ik toch eigenlijk op het eerste punt waar ik het toch echt niet mee eens ben. En dat is namelijk dat je heel snel een afname ziet van bestrijdingsmiddelen op de plek langs de akker waar gespoten is. En dit is wat je ziet, het eerste OBO-onderzoek. Het eerste onderzoek wat ze gedaan hebben, en dat is gedaan door een collega van me, we zaten in hetzelfde instituut, hij was hoofd van de epidemiologie en ik van de toxicologie, toen nog in Utrecht. En wat ik nu eigenlijk wil laten zien, en ik weet niet of de printer het voldoende aangeeft, maar dit is een afstand. Ik zoek dat puntje. Ja, hier. Nou, dit is minder dan 50 meter. En dan kijken ze dus, nou, wat heb ik bij 50 meter gevonden? En dan gaan ze kijken, wanneer neemt die stof nu eigenlijk af in huizen, in de tuin en dergelijke. En die curves, dat is gewoon de concentratie. En die concentratie, dat is een concentratie waarvan ik zeg, nou ja, ik vind eigenlijk, als dat langdurige blootstelling is, dan maakt me misschien een beetje zorgen erover. Afhankelijk van de stof. Maar wat je vooral ziet, en die rode gestippelde lijn is dan in de buurt van de 150 tot 250 meter. Ja, en ik denk dat je niet veel opleiding in de statistiek nodig hebt om te zien dat die curves in dit geval eigenlijk nauwelijks naar beneden gaan. En dat betekent dat je in dat gebied, hè, zo ergens van het begin van waar dan de zone is waar het spuitvrij zou moeten zijn, blijft dat ongeveer op een bepaald niveau voor de meeste bestrijdingsmiddelen. En pas zie je een afname van, nou, in de buurt van de 150 tot 250 meter. Als iemand wil zeggen, weet u zeker dat het meer dan 175 is, dan kan ik meteen zeggen, nee, dat weet ik niet. Je moet alle onzekerheden altijd meenemen, maar je ziet in deze grafieken heel duidelijk, het blijft de eerste 100 tot 200 meter redelijk stabiel. Dat is gepubliceerd materiaal, het is wat ze noemen gepeer-reviewed, bekeken door andere deskundigen om te zeggen of er fouten in zaten en die zijn niet geconstateerd. Ik ben het dus niet eens met de statement dat je dus heel snel een afname ziet. En die afname, hè, die je dus ziet, die is vaak dus voorbij gebieden waar je juist te maken hebt met bewoning. Ja, en dus is dat gebied waar blootstelling is, hè, blijft ronduit gelijk als je in een paar honderd meter daarvan af woont, zowel in de huizen als in de tuinen en dergelijke. Maar het kan natuurlijk wel seizoensafhankelijk zijn, vooral in de tuinen. In de huizen is dat nog iets anders, want dan hangt het er vanaf hoe vaak maak je schoon. Oké, laat ik dat even vooropstellen, dat ik geloof niet in die eerste paar meters dat vrijwel alles weg is. Ja, dat is duidelijk op grond van deze resultaten. Het zijn niet mijn onderzoeksresultaten, maar die van collega's, epidemiologen in dit geval. De volgende vraag die ik mezelf stel, als dit nou het geval is, hè? Nou wordt er gesproken over neurodegeneratie. En neurodegeneratie, je hebt twee dingen. Je hebt neurodevelopmental en neurodegeneratie. Neurodegeneratie is de aantasting van je hersencellen. En bij Parkinson is de neurodegeneratie, een stukje hersenen, dat heet de substantia nigra, die wordt aangetast door stofje X. Dan op een gegeven ogenblik wordt er zeg maar een vertraagde reactie. Je gaat er door trillen. Nou, je kan dat opvangen door dopamine medicatie te geven en dergelijke. Maar die cellen die werken gewoon minder goed. Nu is het zo dat als je kijkt naar, is er nou op een of andere manier een link tussen beroepsmatige blootstelling en dan vooral in de landbouw, hè, in de wereld gezien. En in dit geval een aantal van die neurodegeneratieziektes. En ja, ik denk dat u het niet echt kan lezen hier, maar hier zijn er een aantal van. Oh, moet even de andere kant op. Hier zijn er een aantal van. ALS staat bovenaan. Daar hebben we een stuk of nou ja, 6, 7 studies. Die zijn internationaal gepubliceerd. Dan krijg je Alzheimer, of 6 of 7. Maar de bulk van de studies, die zie je eigenlijk hier, het is Parkinson. Dan zeg je, nou, is dat nou relevant wat daar gebeurd is? En daarvoor heb ik op een gegeven moment die gestippelde rode lijn getekend. Want kijk, normaal, als je geen verschil zou zien met de stedelijke bevolking, om het maar even zo te noemen, want deze mensen zijn gewoon beroepsmatig blootgesteld, dan zou je zeggen, dan moet alles dus rond de 1 hangen. Want ik ga u geen verdere statistiek uitleggen, maar als u kan zo zien dat al die stipjes, dat is het gemiddelde, en dan de spreiding is die balk die eromheen zit. Je ziet hier gewoon dat een heleboel van die studies uiteindelijk duidelijk voorbij de 1 komen. En om dat maar eventjes gewoon wat duidelijker te stellen, is ongeveer 50% toename. Ja, als je daar naar kijkt. Daar hebben we een hele lijst met publicaties die dat aangeven. En daarom heeft Frankrijk ook gezegd, we hebben te maken met een beroepsziekte voor landbouwers. Logisch, want die worden het meeste blootgesteld, dus daar zie je het eerst in. Ik heb problemen met die plaatjes, bijvoorbeeld die net getoond werden, van Parkinson. En laat ik u uitleggen waarom. Roel Vermeulen en Bas Bloem, en Roel ken ik dus goed, die hebben dat onderzoek gedaan, wat ze gedaan hebben. Ze hebben bijvoorbeeld Noordoost-Brabant genomen. Daar hebben ze gekeken hoeveel Parkinson komt er. In dat gebied wonen misschien wel 300.000-400.000 bewoners. Die hebben ze bekeken als groep. Maar in dat gebied wonen niet 300.000-400.000 landbouwers. Daar wonen er misschien maar 1.000, 1.500. Ik noem even het getal. Dan betekent het dus, als je een kleine subgroep hebt die meer Parkinson heeft en die voeg je bij een totale groep, dan verdun je het effect. Simpel gesteld, ik heb een bekertje met heel heet water en ik gooi die in een emmer van 20 liter. Zeg dat het water 90 graden is en ik gooi dat bekertje erin en ik roer het een beetje door. Dat gebeurt natuurlijk, ook in de statistiek. En ik doe mijn vinger er dan in, nou, dan is het misschien 35 graden. Met andere woorden, het verdunt het effect. En dat is buitengewoon belangrijk. En Bas Bloem heeft dat ook, en Roel Vermeulen ook, die hebben dat onderkend. Wij weten op dit moment nog niet zeker of het bij landbouwers meer of minder voorkomt. Want dan moet ik die subgroep eruit halen. En die moet ik vergelijken met bijvoorbeeld die mensen die in het centrum van Den Bosch wonen. Wil ik daar iets mee doen? En dat is in deze studie nog niet gedaan. Het is overigens wel geruststellend dat we op een heleboel plekken zien dat het wel meevalt. En laten we dat voorop stellen. Oké. Dat zijn dus de neurodegeneratieaspecten. Nou, die kinderen, foetus tot en met pakweg de puberteit. Hebben we daar nou te maken met iets realistisch, ja of nee? En dat werd aan mij ook gevraagd, want ik moest gewoon bekijken van, is er voldoende wetenschappelijke argumentatie met artikelen dat dat gebeurt? Nou, hier links staat een hele lijst met artikelen. En als je nou hierboven kijkt, en ik zal het maar even zeggen, dan zie je hier mentale ontwikkeling, psychomotorische ontwikkeling, dat is namelijk hoe ze reageren met allerlei, hoe pakken ze iets beet en dergelijke. Kunnen ze dat snel, kunnen ze daar handig mee omgaan, kunnen ze blokjes in gaatjes doen enzovoort. Aandacht, attentie, hebben ze genomen. ADHD, en nou weet ik even niet meer wat PDD is, die afkorting, maar al die effecten bij kinderen zijn gezien in de buurt van landbouwgebieden. Deze kinderen woonden in de buurt van landbouwgebieden en zijn dus vastgesteld met epidemiologisch onderzoek dat er gewoon ten opzichte van een controlegroep verhogingen of afhankelijk van het effect verlagingen waren. Dat was voor mij het argument om in de rechtbank te zeggen, oké, ik heb stoffen die niet goed genoeg getest worden. Daar is iedereen het over eens. Er is geen goede test voor Parkinson, voor bestaande bestrijdingsmiddelen niet. En voor nieuwe bestrijdingsmiddelen niet. In ieder geval niet verplicht gesteld door de EFSA of door de CTGB. Hetzelfde geldt dus voor ontwikkeling. En die ontwikkelingstesten, dat is eigenlijk zeer schrijnend. Er is namelijk een gevalideerde test om te kijken bij ratten in dit geval of er een effect is op jonge dieren en hersenontwikkeling. Die bestaat al 10, 20 jaar. Er wordt door toxicologen, met name uit de academische setting, gezegd, die moet je ook toepassen als je toestemming geeft voor bestrijdingsmiddelen. Want dan weet je tenminste, met een redelijke zekerheid, dat het wel meevalt. Dat is tot nu toe sterk afgehouden. En de belangrijkste drang om het af te houden, richting de overheid en de politiek, Nou, dat kunt u wel een beetje voorspellen. Die kwam vanuit het bedrijfsleven. Het zou te veel geld kosten, enzovoort, enzovoort. Ik vind dat absoluut onaanvaardbaar. Ik vind dat die testen gedaan moeten worden. En zolang we die testen niet doen, hebben we dus een enorme brok onzekerheid. En als ik die brok onzekerheid koppel aan de epidemiologie, dan zeg ik nou, dan zou ik niet zomaar durven beweren in combinatie met die 250 meter, hè, die ik net liet zien. Ik steek mijn handen als toxicoloog niet in het vuur en ik denk dat ik er iets van begrijp, hè, dat ik een effect niet zal vinden. Er moet gewoon beter getest worden. En misschien heb ik ongelijk. Dat zou hartstikke goed zijn. Maar tot nu toe is er geen bewijs voor. Dus zou je je af kunnen vragen of het voorzorgsprincipe niet van toepassing moet zijn, zolang het niet goed aangepakt is door de overheid. Oké, ik heb al heel wat gezegd, dus ik denk dat ik dit allemaal oversla. Ja, dat sla ik dan over. En dan de relaties tussen pesticiden en neurologische ontwikkelingseffecten. Er is duidelijk aangetoond, studies in allerlei landen in de wereld hebben aangetoond dat zowel bij kinderen, zeg maar, de ontwikkeling van de hersenen benadeeld kan worden. En daarmee worden ze niet stom, hoor. En daarmee zullen ze heus geen 20 punten aan IQ verliezen. Maar we hebben het misschien over 1 of 2 punten IQ in die studies, hè, waarover het gaat. Is dat erg? Ja, dat weet ik niet. Als ouders denk ik dat je het niet leuk vindt. Maar of je daarmee, of dat dramatisch is, dat weet ik ook niet. Of ze sneller hyperactief worden dan degenen die er niet wonen, maar wel allebei evenveel op een iPad spelen. Ja, ik weet het niet. Dus dat laat ik allemaal in het midden. Maar dat er bewijs is dat het kan gebeuren, ik denk dat daar eigenlijk vanuit de wetenschappelijke literatuur geen enkele twijfel over is. Dan betekent het ook dat je kijkt naar moeders die bij boerderijen wonen, in de buurt ervan wonen, maar ook op de boerderijen zelf, die kinderen. En dan zie je ook duidelijk dat het effect van kinderen die op een boerderij wonen nog sterker was in allerlei landen. In Amerika heeft bijvoorbeeld de Californische EPA gezegd, en die 250 meter voor ons is niet genoeg. Ze hebben daar veel boomgaarden en ze hebben gezegd, nou, wij willen geen scholen waar kinderen buiten kunnen spelen die binnen een afstand van 400 meter van agrarische gebieden liggen. Dat is nog meer dan die 250 of 150 waar we het net over hadden. Ook daar hebben ze er goed over nagedacht. In Californië, de vallei met name daar, is een heel belangrijk zeg maar landbouwgebied. Ja, voor sinaasappelteelt enzovoort enzovoort. Je ziet dat zowel de blootstelling van de moeder en dus de foetus een effect kan hebben. Je ziet ook dat later er nog ook zo'n effect is. Als je op een gegeven ogenblik blootstelling ziet van een kind wat in de tuin op de grond speelt van 2, 3 jaar oud of zo, tot en met 5 jaar. En het vervelende is dat als ze dan later kijken, in sommige gevallen zagen ze dat er een herstel was, hè, dat die kinderen als het ware bijsloften, hè, in een remming in de motorische ontwikkeling. Maar in andere gevallen konden ze dat nog steeds tussen de 5 en 10 jaar meten en was dus permanent. Hangt mogelijkerwijs af van de bestrijdingsmiddelen die gebruikt worden. En dat is tevens een zwak punt. Want u moet u realiseren, alle plaatjes die ik hier liet zien, die zijn gepubliceerd in de periode eind 99, eind 95 vorige eeuw tot 2010. En er is heel veel gebeurd. Er zijn heel veel moderne bestrijdingsmiddelen. Het zou dus voor Parkinson en misschien dus die andere neurodegeneraties, die je dan kan hebben, zoals ALS, nou, die ze ook noemen, en Alzheimer, zou het heel goed kijken. We kijken in feite in de achteruitkijkspiegel. Want wat we vroeger gebruikt hebben, dat gebruiken we nu niet meer. Dus mogelijkerwijs zijn het die oude stoffen. Maar kunnen we dat bewijzen? Nee, eigenlijk niet. Dus de enige methode die je hebt, dat is degelijk meten aan de nu nieuwe en hergeregistreerde bestrijdingsmiddelen en er zeker van zijn dat die dus niet die effecten veroorzaken bij proefdieren, eventueel met een extra veiligheidsfactor voor kinderen. Ik denk dat ik er wel ben zo'n beetje. Ik zal even kijken. Ja, dat was het. Dank u wel. Ja?
Dank u wel voor het
verhaal en voor de slides. Eén verduidelijkende vraag voordat ik de raads- en commissieleden het woord geef. Een vraag van mij. Zijn de technieken om die extra onderzoeken te doen, die zijn er wel? Of moeten die nog ontwikkeld worden?
Dat is het ironische. Op universitair niveau zijn er allerlei testen beschikbaar om dat te kunnen doen, ook met celletjes. Dus niet eens met proefdieren, want daar is natuurlijk een sterke drang bij toxicologen om steeds minder proefdieren te gebruiken. Die zijn beschikbaar, in ieder geval voor dat effect op de hersencellen, die substantia nigra. Echter, elke test die gedaan moet worden, die moet goedgekeurd worden door, zo noemen ze het, de OECD. Zo'n goedkeuring duurt gemiddeld 10 jaar of meer. Ja, er wordt ontzettend over gepraat, daar praat het bedrijfsleven mee, de politiek praat mee, duurt heel lang. Er zijn dus testen, maar die zijn niet geïmplementeerd. Die ene test voor gedragsafwijkingen in de jonge levensfase door daar de blootstelling te geven, die bestaat dus wel, daar kan je ook allerlei dingen over zeggen of die wel 100% is, maar niets is perfect. En die wordt nog steeds niet toegepast omdat die tegengehouden wordt.
Ja? Door?
Nou, dat had ik al gezegd.
Door de industrie.
De politiek en het bedrijfsleven en dergelijke. Want die vinden dat ze al genoeg moeten testen. Die uitspraak is voor mijzelf. Ja? Persoonlijk.
Okay. Goed. Wie mag ik het woord geven? Kees.
Kees Koopmans, D66, Sint-Michielsgestel. De overheid hanteert nog steeds 50 meter als criterium om afstand te bewaren tot zo'n veld met gewasbescherming. Alles wijst erop dat dat dus veel te weinig is. Als je nu een rechtszaak begint, wat is uw ervaring? Kan die 200 meter, 250 meter stand houden?
Nou, eerlijk gezegd, ik dacht dat er al een rechtspraak was geweest in Zevenum of zo, waarin op dit moment, daar heb ik een expert opinion voor geschreven, en daar was die 250 meter, werd geaccepteerd. Maar ja, ja, het is een kwestie van ook wel een beetje schipperen. Hè? Het is overigens speelt zoiets ook met milieueffecten bij natuurreservaten. Ja, die 50 meter. Ik denk dat die 50 meter meer vanuit de juridische. Ik denk dat ik me daar niet over uit moet laten. Of stel die vraag anders nog een keer aan de jurist. Hoe die 50 meter tot stand gekomen is. Ja? Ik zie niet zo snel artikelen die 50 meter, wetenschappelijke artikelen, die 50 meter steunen.
Gerlof Rauwbos van Balans Bokstol. Ik had net een vraag over die dieren, maar die is intussen beantwoord wat mij betreft. Oh. Maar ik heb een andere vraag en die ging over het plaatje van de afstanden. Ja. Want daar begint u te meten vanaf 50 meter. Ja. Terwijl volgens mij het plaatje van de vorige spreker begon bij 0. En dan was het zo, klopt, dat de eerste 10 meter was heel hoog.
Klopt.
En daarna zakt het dan terug en blijft het vrij vlak.
Klopt.
Dus de indruk die ik nu een beetje heb is dat u denkt, ik pak maar bij die 50 meter, want dan blijft het mooi vlak. En dan lijkt het alsof het niet afgebouwd wordt.
Ja, hij was niet. Hij bleef vlak tot ongeveer 250, 250 meter. En dan gaat hij naar beneden.
Nee, maar het ging mee om de eerste 10, 20, 30, 40 meter. Oh, ja. Als hij dan van heel hoog komt en dan naar beneden zakt, dan ziet dat plaatje ineens heel anders uit.
Ja, je zal zeker, zal je natuurlijk stofverlies zien, hè, door allerlei omstandigheden. Maar waar het op neerkomt, dat is dat je in die huizen dus binnen een afstand van tot 150, 250 meter, eigenlijk nauwelijks een afname ziet van de bestrijdingsmiddelen. En dat is, ik begrijp dat de eerste 10 meter, daar raak je stof kwijt en zegt dat je daar van 100, hè, naar 10 gaat. Ja? En dan blijf je tot 250 meter op 10 zitten. Ja? Dat is de praktijk. En dan is de belangrijke vraag, als je dus continu blootgesteld wordt aan die 10, kan dat kwaad? Hebben we daarvoor de goede testen? Nee. Zal je zeker stof kwijtraken. Ja. Alleen, nou goed, we zijn het eens. En ik denk dat ik het duidelijk gezegd heb nu, hè, wat ik bedoelde. Goed punt.
Joep Meijs, PPA, gemeente Sint-Michielsgestel. Misschien ook goed om er nog even bij te vermelden dat ik in het dagelijks leven actief ben als veiligheidskundige. Vandaar ook een toch misschien wat meer specialistische vraag. Hè. Ik zie ook een vraag over de spreiding van de toxicologische stoffen. Ik neem aan, ik weet dus niet zeker, dat dat milieutechnische metingen zijn geweest. Dus ik heb vooral gekeken naar de spreiding over een bepaalde afstand. Heeft u wellicht ook ervaring en kunt u ons daar ook iets meer over vertellen? Als het gaat over blootstellingsonderzoeken bij mensen, bijvoorbeeld mensen die in de directe omgeving wonen. In mijn vakgebied is dat namelijk heel gebruikelijk. Ik kijk dan zelf vooral naar werknemers, dus bijvoorbeeld agrariërs, maar dat kunnen ook werknemers van een agrariër zijn. Heeft u daar ook onderzoek naar gedaan en kunt u ons daar wat over vertellen?
Nou, ik heb het onderzoek zelf niet gedaan, de OBO. Hè?
Dus, ja, of maar, uw collega's uiteraard.
Er is in het OBO-onderzoek naar urine gekeken. Maar daar deden zich een heleboel problemen voor, om daar eenduidig antwoord op te geven. Deels omdat een aantal van deze stoffen onder invloed van je lever en je nieren relatief makkelijk omgezet wordt tot een stofwisselingsproduct. En dat zou je ook moeten meten, want dat zegt namelijk ook iets over de blootstelling. Dus dat is op dit moment het enige wat ik weet. Ze hebben niet, en daarnaast is het ook nog zo dat als je van die bestrijdingsmiddelen wel de moederstof dan wel even technisch de metaboliet zou meten, dan zijn er geen goede systemische normen om te kunnen zeggen, oh, dus het moet niet hoger dan zoveel in de urine zijn. Dat heb je bijvoorbeeld wel voor allerlei zware metalen, lood bijvoorbeeld in bloed. Ja? Dus ja, ze hebben geprobeerd te kijken. Kwam daar iets eenduidigs uit om de ene of de andere kant wat op te zeggen? Nee.
Hans Heesen, wethouder hier in de gemeente Bokstol. En, ik heb dit niet in mijn portefeuille, wil ik wel even bijzeggen. Maar ik ben één dag in de week ook verbonden aan de Hass Green Academy in Den Bosch. Geef ik allemaal cursussen aan tuiners. Misschien eerst een opmerking over de eerste lezer. Het lijkt een beetje, want u vertegenwoordigt de sierteelt, alsof elke sierteler ontzettend graag chemische gewasmiddelen gebruikt. Ik heb honderden ondernemers cursussen gegeven. Ik heb nog nooit een tuinder ontmoet die 's ochtends op de trekker stapt en dan heel graag chemische middelen gaat gebruiken. De zorgen die hier leven, leven volgens mij ook bij agrarische ondernemers. Ik ben enorm voor dat wij veel minder middelen gaan gebruiken en op andere manieren gaan telen. Daar doen we ontzettend veel onderzoek naar. Misschien ook nog een opmerking te maken. En dan kom ik met mijn vraag voor u. Ik heb een paar maanden geleden mijn moeder verloren aan Parkinson. Die kwam nooit in de agrarische sector, moet ik er ook wel even bij zeggen. Nu zegt hij van, en dat snap ik niet. Die agrarische ondernemers in dat onderzoek, met dat kaartje, ja, die verdunnen juist wel of juist niet, hè, als je ze meeneemt. Maar in Zeeland heb je eigenlijk heel weinig inwoners, relatief gezien, en heel veel agrarische ondernemers. Dan zouden we toch relatief gezien daar veel meer donkerder moeten kleuren als het een beroepsziekte is. Of denk ik nou precies verkeerd?
Nee, dat is op zich mogelijk, hè, maar dan moet je wel realiseren. Dan vraag je dus af, hebben ze bijvoorbeeld de inwoners van Terneuzen en Middelburg erbij geteld? Nou, dat weet. Kijk, nu is het zo dat je kijkt naar een totaalplaatje waar ook de steden meegerekend zijn. Ja? Dus dat weet ik niet, maar als je dit correct wil doen. En Bas Bloem heeft dat trouwens ook in de pers gezegd, hè, dat dit nog geen uitsluitsel geeft of het meer of minder voorkomt bij agrariërs. Vanwege onder andere deze methodologische tekortkoming wil ik het niet noemen, maar dat moet verder uitgesplitst worden. Ja? Dus als je naar de Noordoostpolder kijkt, nee, naar de kop van Noord-Holland kijkt. Ja, daar is ook veel bloembollen, dan zie je ook niet zoveel. En daar liggen niet veel grote steden. Je hebt Den Helder hoogstens, weet je. En Alkmaar ligt er geloof ik nog misschien dan net. Ja, dat weet ik. Dus dat zie ik niet. En tot mijn stomme verbazing is Westerschelling heel hoog. Ja? Nou, daar zijn geen bollenvelden, want ik ben er net twee weken geleden weer geweest. Ja, nee, dus... Maar dat wil niet zeggen dat je deze kaart kan gebruiken om te zeggen dat er geen verhoogde incidentie is. Dat wil niet zeggen dat Parkinson alleen maar voorkomt met landbouwers. Natuurlijk niet. Dat komt ook in de grote steden voor. Ze hadden wel een aardig beeld, want ze zagen op een gegeven moment dat zeg maar, mensen met een hogere ontwikkeling, dus in die steden waar gewoon meer huur betaald wordt en dat soort dingen, dat daar Parkinson meer voorkwam. En dat was een opmerkelijk gegeven. Maar goed, dan ga ik verder. Dan moet je naar Bas Blom gaan. Hè. Het is, maar het feit dat hij op een gegeven ogenblik geen subpopulaties heeft bekeken. Hè, en dan de vergelijking heeft gemaakt. Ik zal niet zeggen is een tekortkoming, maar is zeker een punt om goed in de gaten te houden bij de rest van de berekeningen. Zullen ze heus wel doen hoor.
Oké, dankjewel. Laatste vraag hebben we nog.
Dankjewel. Dan moet ik er eentje uitkiezen. Hè? Ik had er eigenlijk nog meerdere opgeschreven. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd welke gezondheidswinst u uiteindelijk concreet verwacht op het moment dat er een 250 meter zone wordt ingesteld. En ook in hoeverre dat meetbaar is ten opzichte van de huidige normen.
Nou, zolang we niet goed getest hebben of er wel of geen effect is. En of we bijvoorbeeld niet in de achteruitkijkspiegel kijken van de oude stoffen, kan ik die uitspraak niet doen. Het gaat gewoon niet. En je mist gewoon regulatoire gezien de goede aanpak op dit punt voor de zwakkere groep. En daar zou dus extra druk op moeten komen. En tot dat geregeld is, zou voor mij het voorzorgsprincipe moeten gelden. En wat de economische consequenties zijn, daar heb ik echt als toxicoloog helemaal niks mee te maken. Die zijn er wel hoor, dat weet ik wel. Ja, dat is nog één vraag, maar dat mag niet meer, geloof ik.
We hebben geen tijd meer.
Nee, mag ik één ding zeggen?
Het slotwoord, zeker.
Ja, het slotwoord. Ik hoop dat ik in ieder geval niet de indruk bij heb gewekt dat ik anti-bestrijdingsmiddelen ben. Want dat ben ik namelijk helemaal niet. En in een andere context, voor de Wereldgezondheidsorganisatie en de FAO, heb ik dus met dit soort stoffen te maken. En om u heel eerlijk te zeggen, daar wordt natuurlijk heel veel gepraat over bestrijdingsmiddelen in het kader van hongersnood, in het kader van wat ze noemen allerlei insecten die ziektes overbrengen. Per saldo, als je mondiaal kijkt, hè, dan blijven er meer mensen leven door bestrijdingsmiddelen als dat de dood aan gaan. Ja, dus laat ik dat ook, maar dan bekijk ik het vanuit puur mondiaal perspectief. Hè. Genève in dit geval of Rome, waar die organisaties zitten. Dus ik ben niet a priori tegen bestrijdingsmiddelen. Maar ik vind wel dat waar mogelijk je bescherming moet bieden aan de meest gevoelige groepen. En wij hebben de luxe om ons dat te kunnen permitteren. En dat kunnen ze in Afrika niet als ze weer een sprinkhanenplaag hebben. Ja?
Fijn, dankjewel. Mooi slotwoord volgens mij. Dankjewel. Dan geef ik graag het woord aan Anne de Vries voor de laatste presentatie. En wellicht houden we dan dadelijk ook nog ruimte over voor een aantal extra vragen.
Kijken of die werkt. Oh, jullie doen dat. Oké. Nou, dan stel ik mezelf alvast even voor. Mijn naam is Anne de Vries. Ik ben jurist bij Jusinjelid Chem Legal. Dat is mijn eigen bedrijf. Voor alle transparantie, dat ben ik sinds een maand. Want in december werkte ik nog ook bij Natuur en Milieu. Een natuurorganisatie die de gemeentelijke handleiding regulering bestrijdingsmiddelen heeft opgesteld. En daar ben ik een van de auteurs van. Ik ben nu zo ongeveer al, ik begin oud te worden, 16 jaar bezig met dit vakgebied. Ik kom echt van origine uit het pesticidenrecht. Maar inmiddels kijk ik ook wel naar andere stoffen. Die zelfs PFAS bijvoorbeeld. Nou, vandaag gaan we het daar niet over hebben. Hoewel er soms in bestrijdingsmiddelen zeggen wij trouwens. En dat is omdat we graag met alle groepen in gesprek blijven. We merken dat het moeilijk is soms als je gewasbeschermingsmiddelen zegt om nog met omwonenden te praten. En nou, landbouwgif, dan kan je ook niet meer met de sector praten. En we hebben gemerkt dat deze term de term is waarbij we zo ongeveer met alle groepen kunnen blijven praten. Dus dat is wat ik vandaag ook gebruik. Nou, dit zijn die handleidingen. Ik ga er in vogelvlucht doorheen. Dat is best informatiedicht. Dat betekent ook dat als u een beetje moeite heeft, dat ik zou zeggen, zoek ze op online. Op sommige punten is de regulering, de provinciale handleiding, een stapje beter. Vooral als het om nadeelcompensatierisico's gaat. Daar komen we zo nog op. Dus daarvoor kunt u het best die laatste gebruiken, zelfs al bent u van een gemeente. Maar verder gaan we het over die gemeentelijke handleiding hebben. En nou, dit is eentje, daar hoef ik eigenlijk al niet meer heel veel over te zeggen. Maar een van de redenen dat we deze handleiding schreven, was dat we in de loop der jaren steeds dezelfde vragen vanuit gemeenten kregen. Konden omwonenden zijn, soms ook telers, maar heel vaak vanuit raadsleden of wethouders. En die hadden vragen, moeten wij iets, kunnen we iets? En dat komt deels omdat de discussie in Nederland de laatste jaren flink is toegenomen. En dat komt onder andere door het feit dat we hier allemaal heel dicht op elkaar zitten en heel veel activiteiten dicht bij elkaar uitvoeren. Na Malta was Nederland, ik zeg was omdat er net nieuwe data zijn, die zijn nog niet verwerkt. Dus we moeten even kijken of dat zo blijft. Maar in 2023 was Nederland na Malta de hoogste gebruiker van kilogram bestrijdingsmiddelen per hectare. Ik heb even gekeken, er zijn net nieuwe data waar we zien dat het gebruik wat gedaald is. Als alle andere landen gelijk zijn gebleven, staan we op plek 3 nu. Dan komt Cyprus op plek 2. Maar we zijn dus in vergelijking met veel andere landen een groot gebruiker per hectare. En UNICEF waarschuwde een paar jaar geleden dat in Nederland 1 op de 12 kinderen blootgesteld wordt aan te veel, te hoge concentraties bestrijdingsmiddelen. Nou, RIVM, hier komen we ook nog op terug. Dat is dat OBO-onderzoek. Die heeft waargenomen dat in 250 meter rondom bollevelden er verhoogde concentraties in huisstof zijn aangetroffen. 5 keer zo hoog als huisstof in verder weggelegen landelijke woningen. In de lucht ging het om 10 keer hogere concentraties gemiddeld. Even kijken, hier is een gat. Dat klopt niet, ik ga even doorklikken. Zo. Nou, daarnaast, en deze zijn uitgebreid besproken, is er steeds meer discussie over de hiaten, de tekortkomingen in de risicobeoordeling. En dan gaat het om het vaak niet of niet goed onderzoeken van risico's op de ziekte van Parkinson en andere neurodegeneratieve ziektes. Ook die cocktails die Jolanda al noemde, die niet, ook is heel erg lastig dit. Goed worden onderzocht, wat daar de effecten van zijn. Blootstelling via huisstof wordt niet meegenomen. Wat extra zorgelijk is als je bedenkt dat er hogere concentraties in zitten. En vooral kinderen die kruipen kunnen dat binnenkrijgen. En dan gaat het om die woningen, hè, rondom die velden. Nou, er zijn vragen over de effecten op biodiversiteit in bredere zin. En ook over de effecten op soorten waar niet op getest wordt. Want er wordt getest op referentiesoorten. En soms zijn er andere soorten. En dan gaat het vooral om dieren die veel gevoeliger zijn. Nou, wetenschappers leggen een link met de achteruitgang in de insectenpopulatie. En wat we ook zien, en dit is wat bij gemeenten vooral de roep om mogelijkheden om meer te reguleren doet opkomen, is de stikstofcrisis, gek genoeg. Je zou zeggen, wat heeft dat ermee te maken? Nou, daardoor worden er steeds meer veetelers uitgekocht en grasland waar eerst koeien stonden of waar veemais werd verbouwd, worden dan verpacht of verkocht aan andere telers. En dat zijn vaak de hoogste bieders. En dat is niet altijd zo, maar dat zijn relatief vaak siertelers waar weer meer gebruik gemaakt wordt van bestrijdingsmiddelen, gemiddeld genomen. En gemeenten die zeggen dus, de provincies zijn druk bezig met die stikstofcrisis, maar ondertussen gebeurt er lokaal dit. En dan ontstaat er heel veel discussie van een omwonende die eerst naast koeien woonde en nu ineens naast bijvoorbeeld een lelieteeltveld. Nou, dat is de hele achtergrond waarom we dit zijn gaan opstellen en waar we zijn gaan kijken, wat kunnen gemeenten? En de eerste vraag die dan altijd komt is, kunnen we überhaupt nog iets? Want er is een heel uitgebreide toelatingsprocedure. Die is in de eerste presentatie al besproken. En op dat moment is het gewoon veilig. En dan is er geen rol meer voor een gemeente. Nou, dat klopt niet. En dat blijkt uit verschillende andere wetten eigenlijk. Dus we hebben de wetten over de toelating. Nou, daar zelf staat ook iets in over voorzorg. Daar ga ik even snel aan voorbij nu. Want interessanter, en dat is ook wat al die discussie en media-aandacht heeft opgeleverd, zijn deels de rechtszaken. Dus er staat hier de Holtinger Veld-uitspraak. Voor gemeenten iets minder interessant. Maar dan gaat het om het intensiveren van het gebruik van middelen in de buurt van natuurgebieden. Nou, daarvan heeft de Raad van State gezegd, dat kun je niet zomaar doen, want die cocktail van bestrijdingsmiddelen, het ging hier ook weer om lelieteelt, die kan mogelijk schaden aan zo'n gebied. Dan moet je dat gaan beoordelen en bewijzen dat het geen schade kan. Als je dat niet kan bewijzen, dan heb je een vergunning nodig. En dat is, kan ik jullie vertellen, haast niet te doen. Dus daar merk je al aan, toegelaten middelen, want het is niet dat die telers met illegale middelen spuiten, zei de Raad van State, dat is rondom Natura 2000 in ieder geval niet per definitie veilig. Nou, in de lelieteeltzaken, en één daarvan die heeft zich hiervoor gedaan, daar gingen omwonenden, en dit vind ik zelf heel schrijnend overigens, dat omwonenden en telers tegenover elkaar komen te staan. Je hoopt eigenlijk, en daarvoor denk ik ook altijd nog even los van wat je wil doen, je hoopt eigenlijk dat de overheid dit soort situaties voorkomt. En dat burgers niet op die manier elkaar hoeven aan te vallen. Maar daar is bepaald dat het spuiten 250 meter in de buurt van woningen, vooral als de bollen nog niet in de grond zitten, want dat komen we zo op, hier is ook anders geoordeeld, dat onrechtmatig is. En dat kwam vooral vanwege die hiaten in de risicobeoordeling. En dan vooral die ten aanzien van de neurodegeneratie en de ontwikkeling, de neuroontwikkeling. Nou, hier is, en dit is een zaak die een aantal van jullie misschien wel kennen, ook een teler aangeklaagd door omwonenden, een groep van 42 uit mijn hoofd. Daar is bepaald dat het inderdaad onrechtmatig kan zijn, maar in dit geval zaten de bollen al in de grond en was de rechtszaak al tegen het einde van het teeltseizoen. De teler zei, ik heb 8,15 kilo gespoten en ik heb nog maar 1,81 kilo nodig om de teelt af te ronden. En ik vind dit een mooi cijfer, want hieraan zie je dat afhankelijk van het ras wat je voor je lelies teelt, je kennelijk met nog geen 10 kilo per hectare toe zou kunnen. En misschien zijn er ook gevoelige rassen, dat is niet mijn specialisatie. Maar het gemiddelde gebruik, dachten wij toen nog eens, was in 2020 114 kilo. En deze heeft met veel minder kunnen telen. Dus dit roept ook de vraag op, kan het niet veel minder? Inmiddels trouwens is in Nederland het nieuwe cijfer 45 of 46 kilo per hectare voor de lelieteelt. Dus het is sowieso gedaald. Het zijn hele recente cijfers. Maar ja, dat is nog steeds veel hoger dan in de meeste andere teelten. Nou, en dan hebben we nog de richtlijn duurzaam gebruik pesticiden. Die komt vanuit de EU. En deze richtlijn zegt dat in gebieden met kwetsbare groepen, en dit speelde ook bij die rechtszaken een belangrijke rol, daar moeten landen het gebruik minimaliseren. En wat is dan een kwetsbare groep? Dat sluit eigenlijk heel mooi aan bij wat Martin net besprak. Dat zijn onder andere ongeboren kinderen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en ouderen. Maar ook omwonenden die structureel aan hoge dosissen worden blootgesteld. En trouwens gebruikers ook. Nou, en dit sla ik even over, want het is vooral voor de provincies belangrijk, maar in natuur- en drinkwatergebieden moet ook geminimaliseerd worden. En hier zie je dus dat de EU gezegd heeft, naast die toelatingsregels hebben we ook regels over waar kun je het veilig gebruiken. En die staan naast elkaar. Dat is niet met elkaar in strijd. Nou, en het is misschien wel goed om te zeggen, de notitie de position paper van het CTGB, waar volgens mij Jolanda al naar verwees, uit december 2025, daar zegt het CTGB dit ook. Die zegt, naast het feit dat ze ook zeggen, wij proberen het zo goed mogelijk te beoordelen, dat er een eigen taak is voor gemeenten en provincies om te kijken op welke plekken het wel en niet verantwoord gebruikt kan worden. En dat er niet structureel naar het CTGB verwezen moet worden als eindstation. Dus dat is ongeveer letterlijk, het is niet een eindstation, hè? Het is één van de onderdelen waar je naar moet kijken, die toelating. En daarna moeten gemeenten en provincies zelf ook nog nadenken. Nou, gemeenten, dat is dan de volgende vraag. Wat moeten gemeenten dan doen? Want een van de andere vragen die wij veel kregen is, waar zijn we eigenlijk verantwoordelijk voor? Nou, dan zie je dat provincies bijvoorbeeld natuur en drinkwater en grondwater in hun takenpakket hebben zitten. Maar gemeenten, ja, die hebben een heel breed pakket. Dat heet de evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Vroeger noemden we dat goede ruimtelijke ordening. En het is langer geworden. Dat betekent ongeveer hetzelfde. En daar valt in ieder geval de gezondheid onder. Dus omwonenden zullen als eerste bij gemeenten aankloppen als ze zich zorgen maken over hun gezondheid. Nou, de vraag is, wat kunnen gemeenten dan doen? Stel dat gemeenten besluiten, we willen toch iets gaan doen omdat we uit voorzorg misschien, omdat we dingen niet weten, afstand willen houden tot bepaalde locaties. Waar kun je dat dan regelen? En ik zeg niet, ik ben een jurist, dus ik zeg hier wat kan. Bij de provincies kom ik ook wel eens lang en dan zeg ik, jullie moeten dingen doen. Daar is de wet veel duidelijker. Bij gemeenten is er veel meer afwegingsruimte. Dus ik ga hier bespreken wat kan. En ik ga op het einde ook de risico's bespreken trouwens. Want juridisch moet je ook nog wel wat dingen hard maken. Om te zorgen dat het bij de rechter ook stand houdt. Nou, je kunt in het omgevingsplan, dus wat we vroeger het bestemmingsplan noemen, regels opnemen. En je zou als grondslag daarvan onder andere, dat noemen we de Zevenumszaak, dat is de uitspraak van het Hof Den Bosch vorig jaar, waar volgens mij er net al naar verwezen werd, waar Martin zijn expert opinion in geschreven heeft. Daar is onder andere gezegd, gemeenten in Nederland doen eigenlijk niet genoeg om kwetsbare groepen te beschermen. We hebben die Europese regels, maar die worden in Nederland niet goed uitgevoerd. Nou, dat zou je kunnen aangrijpen als reden om wel regels op te stellen. En daarbij is het belangrijk dat bij het opstellen van zo'n omgevingsplan je altijd in ieder geval rekening moet houden met de gezondheid. Dat staat in de omgevingswet. Dat kan ook uit voorzorg. Het voorzorgsbeginsel werd er net al genoemd. Bij de geitenhouderijen hebben we een correlatie gezien tussen longklachten aan de ene kant en geitenhouderijen aan de andere kant. Een correlatie is niet een causaal verband. Hetzelfde zien we bij bestrijdingsmiddelen. Dus wat we daar zien is, er zijn heel veel studies net genoemd, we zien correlaties, maar het is heel moeilijk om te zeggen, is dat nou stof A of stof B of stof C? En we kijken ook nog terug. Dus we zien correlaties, maar een hard causaal verband, zodra dat er is, wordt een stof van de markt gehaald, als het goed is. Hebben we niet, maar uit voorzorg zou je dus ook maatregelen kunnen nemen. En dat hebben gemeenten bijvoorbeeld gedaan, die zeiden, we willen geen nieuwe geitenhouderijen. Wat er zit mag blijven, maar we willen niet in de buurt van de bebouwde kommen, volgens mij helemaal niet trouwens bij de geitenhouderijen, er nieuwe bij. Nou, en je ziet nu hetzelfde gebeuren in sommige gemeenten als het gaat om sierteelt. Ja, waar ze zeggen, wat er zit mag blijven, maar we willen niet meer. Waar kan je dan aan denken verder nog? Je zou dus kunnen denken aan spuitvrije zones rondom kwetsbare locaties, zoals scholen, zorginstellingen, woningen. Zijn gemeenten nu aan het verkennen? Tot nu toe 50 meter is wat men verkent. Komen we zo nog op. Je zou een verbod op bepaalde teelten kunnen doen, zoals de lelieteelt of de sierteelt. Dat is 10 jaar geleden is dat ook al door Opsterland en Haaksbergen gedaan. En inmiddels zijn er andere gemeenten die dat ook doen. Hier Frieske Marre en Hof van Twente in het noorden van het land. En bij mijn weten zijn er steeds meer gemeenten dit aan het verkennen. En dat is deels vanwege die stikstofcrisis. En dat ze zeggen, ja, als gemeente A het verbiedt, dan komen ze allemaal naar onze gemeente. Dus je ziet dat gemeenten ook bang zijn voor een waterbedeffect. En je zou nog kunnen denken aan een verbod op bepaalde middelen. Bijvoorbeeld in Utrecht hebben ze in bepaalde watergebieden, waar drinkwater wordt gewonnen, gezegd, daar mag glyfosaat niet. Dat laatste wordt niet veel gedaan, zeg ik er wel bij. Dit is vrij uitzonderlijk. En dan kan je nog vergunningsplichten instellen. Dus je kan zeggen, we gaan niet rigoureus verbieden, maar in bepaalde gebieden en bepaalde locaties willen we in ieder geval altijd mee kunnen kijken of het verantwoord is. En dan kun je het ook heel goed afstemmen op wat gaat een teler spuiten. Grote nadeel, dat is duur. Dat is duur voor de gemeente, die moet elke keer dat beoordelen. Vaak hebben gemeenten die kennis niet, zeg ik er ook bij. En voor telers is het ook natuurlijk duur, want die moeten elke keer die vergunningen aanvragen. En dan heb je nog dit instrument, de maatwerkvoorschriften. Die wordt bijna niet gebruikt. Het komt neer op dat je meteen met een instructie kan ingrijpen als er iets gebeurt wat je niet hebben wilt. Dat doe je eigenlijk in noodsituaties. Ik weet dat in Drenthe, volgens mij was dat Westerveld, dat is een beetje het epicentrum van de lelieteeltdiscussie, maar daar wilde de gemeente ingrijpen toen pal naast een schoolplein en lelieteler conventioneel wilde gaan lelietelen. Toen hebben ze gezegd, dit kunnen we echt niet verkopen. En toen is er een alternatief perceel geregeld. Dus uiteindelijk kon die teler ergens anders heen. En was het niet nodig, maar dan is een maatwerkvoorschrift dat je dus zegt, dan moet je toch een afstand aanhouden, is dan een optie. Het nadeel, je moet steeds per locatie besluiten en het is veel onzekerder. Ook onzekerder voor omwonenden, het is onzekerder voor telers. Je weet niet van tevoren waar je dan aan toe bent. Het kan ook aangevraagd worden door omwonenden. Dat zie je nu ook gebeuren. En daar worden nu ook weer rechtszaken over gevoerd. Want dan moet de gemeente besluiten. En als mensen daar dan niet blij mee zijn, gaan ze naar de rechter. Nou, dan kun je een beetje denken aan dezelfde soort maatregelen als bij die maatregelen die ik eerder noemde. Nou, ik ga daar eigenlijk hartstikke snel doorheen. Ik ga hier veel te lang praten. Maar we komen nu bij het lastige deel. De uitdagingen. Want gemeenten zitten heel erg in hun maag met dit dossier. En er zijn ook heel veel gemeenten die door de raad worden opgeroepen om iets te doen. Waarvan de ambtenaren dan denken, ja, maar dit wordt heel erg lastig. En waarom denken ze dat nou? Welke uitdagingen zijn er? Nou, degene waarvan ik zie dat de meeste angst oproept bij de overheid, zijn de nadeelcompensatieclaims. Dus daar ga ik jullie wat over vertellen. Nou, nadeelcompensatie, dat kun je vragen op het moment dat je schade leidt door een besluit van de overheid, waardoor je schade leidt die boven het normale maatschappelijke risico uitstijgt. Nou ja, hier hoor je al aan, dit zegt dus helemaal niks, want dan moet je per geval moet je dat gaan beoordelen. Dus een van de lastige dingen is, heel vaak weet je het pas als er een rechtszaak geweest is. Van tevoren is het inschatten. Maar wat we wel weten is dat de wetgever heeft gezegd, als er nieuwe inzichten zijn waardoor iets wat vroeger veilig leek nu niet meer veilig is, dan mag je dat beperken. Want anders zonder nadeelcompensatie te hoeven betalen. En want anders zouden we tot in de lengte van dagen bijvoorbeeld asbest overal kunnen gebruiken. Omdat het anders te duur wordt. Omdat ondernemers hun bedrijf moeten aanpassen. Dus nieuwe inzichten, dat wordt gezien als een normaal bedrijfsrisico. Nou, bij bestrijdingsmiddelen is dit nog een beetje een dubbeltje op zijn kant. Hè? Omdat we net horen, er is vooral heel veel onzekerheid. Er is nog niet een keihard bewijs dat bepaalde middelen onveilig zijn. Zodra dat er is, worden ze van de markt gehaald. Een van de grootste angsten voor de gemeente die ik vaak te horen krijg, is de angst dat alle telers in een gemeente, als ze geconfronteerd worden met beperkingen, gaan zeggen, mijn inkomsten dalen en ik wil het allemaal vergoed krijgen door de gemeente. Nou, daar is het belangrijk om te beseffen dat dat alleen kan voor bedrijfsvoering die al is aangevangen. Wat bedoelen we daarmee? Dat zou betekenen bijvoorbeeld, stel we kijken naar zo'n sierteeltverbod, hè, dat is wat nu in veel gemeenten en provincies overwogen wordt, dan gaat het dus om sierteelt die er al zit. Op het moment dat iemand die er al zit moet ophouden, die dus op bepaalde percelen aan het telen is, die mag daar geen bollenteelt meer doen, dan zal zijn inkomsten dalen. En dan kan die een deel daarvan mogelijk verhalen op de gemeente. Waar het niet op ziet, is bedrijfsvoering die nog niet is aangevangen. Dus op het moment dat je niet een totaalverbod doet, maar je doet bijvoorbeeld een uitbreidingsverbod, je zegt er mag niet nieuw bijkomen, maar wat er zat mag blijven, dan is het niet zo dat een boer die bijvoorbeeld altijd graan geteeld heeft, kan zeggen, maar als ik over 10 jaar misschien lelies had gedaan, dan had ik miljoenen verdiend, dus dat wil ik nu alsnog allemaal hebben. Zo werkt het niet en dat blijkt ook uit de rechtspraak. Nou, verder is het zo dat grondwaardedaling vrij makkelijk vergoed wordt. Dat betekent dat je daar al snel voor aansprakelijk bent. En dan moet je bijvoorbeeld denken, als je zegt, er mag alleen nog maar biologisch geteeld worden in je hele gemeente, dan wordt die landbouwgrond waarschijnlijk minder waard. Zodra dat boven de 4% komt, moet de gemeente dat in de meeste gevallen vergoeden. Blijft het onder de 4% die daling, dan valt het onder het normale bedrijfsrisico. Nou, dit zijn niet de allergrootste kosten over het algemeen, die grondwaardedaling, als je niet heel rigoureus in één keer het middelengebruik volledig verbiedt, als bepaalde teelten aan banden worden gelegd, of als je een vergunningsplicht instelt zodat je mee kan kijken, dan zal die waardedaling minder zijn. Nou, wat heel belangrijk is hierbij, is dat je zorgt voor goede participatie en voorzienbaarheid. Als een teler geen kans krijgt om zich aan te passen, maar van het ene op het andere jaar ineens een totaal andere manier van telen moet gaan implementeren, dan gaat de schade hoog zijn. Dus je kunt denken aan bijvoorbeeld een omschakelperiode. Daarnaast kun je denken aan subsidies. Een van de dingen in Nederland is, wij willen naar 15% biologische landbouw. Dat is al jaren een doel. We zitten nu nog onder de 5%. Dat lukt dus niet. Ik denk dat als je als overheid dit wil stimuleren en bijvoorbeeld dat deels wil doen door kwetsbare locaties te beschermen, dat zou je kunnen combineren. Ja, misschien moet je de teler dan ook gaan helpen en deels gewoon financieren om die omschakeling te maken. Ja, dat is ook, ik kom ook heel veel telers tegen die best veel willen, maar ook zekerheid nodig hebben. Ze willen weten dat ze er een goed inkomen aan kunnen overhouden. En soms heb je in de eerste jaren dan hulp nodig. Even te kijken. Een andere, die staat hier niet, maar dit is ook wel interessant. Als een trucje wat gemeentes ook wel eens doen om te voorkomen dat een teler met grondwaardedaling te maken krijgt, is door te zorgen dat de teler nieuwe dingen mag doen die eerst niet mochten. Dus je kan, en dan is die grond ineens, kan zelfs stijgen in waarde. Je zou kunnen denken aan bijvoorbeeld de minicamping. Betekent niet dat de teler ook die minicamping moet gaan beginnen. Maar het betekent dat de grond, als hij het ooit gaat verkopen, meer waard is, omdat er meer mogelijkheden zijn. Dus het inperken van spuitmogelijkheden kun je compenseren met het eigenlijk uitbreiden van andere mogelijkheden. Moet je wel uitkijken, hè? Niet dat je dit overal doet en je hebt overal minicampings en dat wilde je eigenlijk niet. Dus je moet wel alleen dingen toestaan waarvan je ook als gemeente denkt dat je het leuk vindt als het gaat gebeuren. Een andere uitdaging is het verbod op willekeur. Het verbod op willekeur, dat zegt dat je gelijke gevallen gelijk moet behandelen en ongelijke gevallen ongelijk. En als we heel eerlijk zijn, is het middelengebruik in de tulpenteelt niet anders dan het middelengebruik in de pootaardappelen. Dus als het gaat om risico's voor omwonenden, is dat verschil helemaal niet zo groot. Misschien is het zelfs zo dat de meest recente data het gebruik in pootaardappelen hoger is. Dat weet ik even niet zeker. Op dat moment, als je dan toch vooral op de sierteelt wil focussen, moet je duidelijk maken waarom je dat doet. En dat kan niet alleen gaan om de gezondheid. Dan moet het ook gaan om andere belangen. Zoals bijvoorbeeld het belang van lokale voedselproductie. Het feit dat bollen vaak naar het buitenland geëxporteerd worden. Dus dat zullen andere argumenten zijn die je ook aan moet voeren. Niet alleen gezondheid. Nou, en dan de breedte van de spuitvrije zone. Dat is het laatste punt ook meteen. Die is heel erg lastig. Ik kan deze niet oplossen. Ik kan jullie vertellen hoe het er nu uitziet. Dat is bij nieuwbouw, dan moet je standaard 50 meter aanhouden. Dat is niet gebaseerd op onderzoek. Dat heeft de Raad van State heeft dat op een gegeven moment, ja, volgens mij een beetje uit de lucht gehaald. Ik zeg erbij, die 50 meter geldt voor alle teelten. Gras en lelies. We behandelen ze allemaal gelijk. Terwijl ze natuurlijk heel verschillend zijn. Dus dat wordt gezien als een soort minimumafstand die voor alle teelten nodig is. Nou, voor oudbouw, dus wat staat er al, geldt dit niet. Dus dan kan het zijn dat iemand tot aan de tuinen van de buren spuit. Nou, de civiele rechter heeft bij lelieteelt gezegd 250 meter. En dat was op basis van het OBO-onderzoek. Dat is dat onderzoek van het RIVM waarin in die cirkel verhoogde concentraties werden aangetroffen in huisstof en in de lucht. Nou ja, en op dit moment loopt er een onderzoek wat ons misschien wat meer duidelijkheid gaat geven in opdracht van het ministerie van Landbouw. Waarbij onderzocht wordt hoe een goede afstand tot woningen onderbouwd kan worden en wat dan de juiste afstand is. Dat verzoek is volgens mij 1,5 jaar geleden gedaan aan Wageningen en het RIVM. Misschien 1 jaar. En wat ik nu heb begrepen is dat ze eerst 1 jaar onderzoek gedaan hebben naar hoe ze dat onderzoek moeten doen. Die resultaten komen in de komende maanden naar buiten. En dan gaan ze misschien het onderzoek doen. En dat laat zien hoe lastig dit is. Dus het gaat nog wel even duren voordat we hier meer duidelijkheid hebben. En tot die tijd is het, is het een beetje een verrassing waar je op uitkomt als je naar de rechter stapt. En dat was het verhaal.
Dank u wel voor dit uitgebreide overzicht. Dat biedt denk ik veel handvatten. Leidt dat tot vragen? Jazeker.
Floris Ram, D66 Sint-Michielsgestel. Wat is een realistische eerste stap voor een gemeente die dit zorgvuldig wil aanpakken, zonder direct grote juridische en financiële risico's te lopen?
Eerst moet je kijken wat in je gemeente het probleem is. Dus een van de dingen is, heb je te maken met situaties waarbij er intensief gespoten wordt in de buurt van kwetsbare locaties. Hè? Want dan heb ik het vooral over de gezondheid. Dat is toch het eerste waar de gemeente aan zet zijn. Of vrees je dat dat naar de gemeente toe gaat komen en wil je dat voor zijn. Eigenlijk zou mijn advies er altijd zijn, beter voor dat je vooraf al regels maakt en weet iedereen waar die aan toe is, dan dat je achteraf, als de situatie die je er niet wil hebben, er al zit. De reden is dat dan de nadeelcompensatierisico's veel hoger zijn. Want wat er al zit, daar kwamen we er net op, dat is bedrijfsvoering in uitvoering. En dan kan het zijn dat je de winstdeels moet gaan vergoeden. Dus een van de tips die ik zou geven is, ga goed nadenken hoe wil je dat de gemeente eruit ziet. Vaak zie je dat gemeentes beginnen met een omgevingsvisie. Dat betekent nog niet heel veel. Maar daarin wordt dat hoe willen we dat het eruit ziet, wordt neergelegd. En vanaf dat punt, als je daar met elkaar het over eens bent, dan zou ik zeggen dat de snelste stap die je kunt maken is om... Nou, stel dat we het over sierteelt hebben. Ik weet dat de sierteelt ook in deze gemeente, daar heb ik in ieder geval jullie naam een aantal keer over bij zien komen, dat dat een van de grote discussiepunten is. Dan zou ik zeggen, dan zou je zo'n bevriezingsgebod kunnen doen, waarbij wat er zit mag blijven, wat er nog niet is, dat bevries je dan. Dat zou eentje kunnen zijn waar de risico's op nadeelcompensatie niet zo groot zijn. Dan moet je dus wel kunnen beargumenteren waarom je sierteelt anders behandelt dan pootaardappelen. Dus het moet dan nog steeds wel heel duidelijk zijn dat dat niet alleen om de gezondheid gaat, maar ook om hoe je je landgebruik wil reguleren, gelet op de functie van die twee verschillende teelten.
Peter Rauwde, combinatie 95, gemeente Boksel. Ik had een vraag over de spuisvrije zone. We hebben nogal een aantal dorpen bij ons in de gemeente, in Gessel waarschijnlijk ook. Er liggen allemaal graslanden omheen. Stel dat je een kleine uitbreiding wilt doen qua woningbouw. Hoe ga je daar dan mee om? Want eigenlijk heb je dan meteen al een spuisvrije zone of 50 meter nodig, die er niet is.
Klopt. En dit is een van de redenen waarom dit onderzoek nu gedaan wordt naar of die 50 meter klopt. Dat is niet omdat ze hem breder willen naar 250, ze willen hem kleiner, omdat de woningbouw er last van heeft. En grappig genoeg zijn, als er nieuwbouw is, zijn degenen die meestal procederen tegen die nieuwbouw, zijn de telers. Want die zeggen, ja hallo, er is niet voorzien in die 50 meter. En dan krijg ik straks gezeur met mijn buren, terwijl ik hier gewoon altijd al zat. En wat nu dus de situatie is, is dat als jij een nieuwe wijk gaat ontwikkelen, kun je niet een teler verplichten om 50 meter tot aan die wijk afstand te houden, tenzij je hem uitkoopt. Hè. Dan zou het kunnen, maar dan moet de teler aan meewerken. Anders moet je dus op dat land waar je die woningen gaat bouwen, daar moet je je 50 meter buffer in bouwen. En dat is de reden dat ze er liever vanaf willen, want dat kost dus geld voor de projectontwikkelaars. En uiteindelijk zie je dat in de huizenprijzen terug. Dus het klopt. En het is zelfs zo dat als je een schuur hebt die er al stond en daar wil je een mantelzorgwoning van maken voor je moeder bijvoorbeeld, ook dan moet je al die 50 meter aan gaan houden. En dan kan het dus alleen als de teler die daarnaast woont bereid is om daaraan mee te werken. En die zul je dan moeten compenseren in de meeste gevallen. Ja. Ook voor grasland. Ja, hij geldt echt voor alles. En de reden is dat grasland, één, er kan een beetje op gespoten worden, is niet veel, zeg ik erbij. Is echt wel veel lager dan in de meeste andere teelten, maar het kan omgezet worden. En ze kijken niet naar hoe het nu is, maar ze willen ook voorkomen dat over 5 jaar, als dat grasland misschien opeens verpacht wordt aan een andere teler, dat je ineens wel met zo'n veel te hoge potentiële blootstelling zou komen. Ja.
Dankjewel. Ik wilde even nog een vervolgvraag stellen op de vorige vraag. Want je gaf aan heel nadrukkelijk dat op het moment dat je het gezondheid als leidend principe neemt, dat je dan eigenlijk geen onderscheid kan maken tussen groenteteelt, zeg maar, en sierteelt. Op het moment dat je sierteelt als uitgangspunt neemt, met een nadere motivatie, in hoeverre kun je dan weer onderscheid maken tussen lelieteelt en boomteelt? Of weer andere teelten die we met elkaar hebben? Waar houdt op een gegeven moment het motiveringsbeginsel op? Dat was de eerste vraag.
Omdat het gebruik is in alle teelten, ook binnen de sierteelt. Hè? Als we gaan kijken naar hyacinten, hebben we een totaal ander gebruik dan als we gaan kijken naar lelies. Als je gaat kijken naar rozen onder glas, die staan nu op nummer 1, boven de lelies. Dus kun je daar dan onderscheid in maken? Ja, een van de redenen dat ik zeg op tilten reguleren niet alleen van de gezondheid af laten hangen is vanwege dit. Als je het echt helemaal eerlijk zou willen doen, dan kan je eigenlijk beter een maximum hoeveelheid van bepaalde middelen voorschrijven. Maar dat is dan weer heel erg lastig. Kijk, kilo's zijn ook geen goed onderscheid, hè? Want je zou kunnen zeggen, de lelies die gebruikt 114 kilo per hectare. Zelf zeiden ze de helft ervan, dat zijn paraffineolieën. Nou, of dat dan zo goed is, daar wordt ook weer veel over gediscussieerd. Maar biologische middelen wegen vaak veel meer. Dus alleen naar kilo's kijken is eigenlijk geen goede maatstaf. Dus als je echt heel eerlijk wil gaan reguleren, ik help daar nu met een onderzoek om te kijken hoe dat dan zou kunnen, dan gaan ze vaak naar milieubelastingspunten kijken. En dan zeggen ze welke teelt brengt hoeveel milieubelastingspunten mee. En de conclusie tot nu toe is dat als je het zo eerlijk gaat doen, dat je een regel krijgt die helemaal niemand meer begrijpt. Dus dat ook niet kan. Dus dit is heel lastig. En ik denk dat als je dus in sierteelt gaat, als je sierteelt gaat reguleren, want dat was de vraag, dat het belangrijk is om een onderscheid te maken, misschien ook op basis van functie. Je hebt bloemen die worden als groenbemester gebruikt. Ja, die wil je volgens mij over het algemeen niet verbieden. Je hebt bloemen die worden gebruikt voor olie. Nou ja, dan is het dat hoeft niet om te eten te zijn, hè. Het kan ook een biofuel zijn. Die willen ze er vaak ook niet onder laten vallen. Dus je ziet dat het dan meestal naar functie is en niet zozeer naar gebruik. Maar ik zou er zelf een voorstander van zijn dat je op dat moment wel zegt, maar als een teler kan aantonen dat hij op het landelijk gemiddelde zit. Hè, dus het landelijk gemiddelde is nu 5,6 kilogram per hectare. Dan gaan we toch die kilo's nemen. Dat het dan eigenlijk niet eerlijk is om een sierteler anders te behandelen. Zeker niet als het alleen om de gezondheid gaat. Dan moet je echt een ander argument hebben dan alleen gezondheid.
Adrie Willems, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Emiel Gestel. Ik vroeg me af in het kader van die voorzienbaarheid, want het is heel moeilijk om de bestaande te beperken en regels is enorm langdurig. Stel nou dat wij in het kader van de voorzienbaarheid zeggen, alle nieuwe investeringen met nadelige milieuaspecten vallen niet meer onder die schadeclaim, onder die nadeelcompensatie. Dat je gewoon zegt, toekomstige investeringen zijn wij niet aansprakelijk voor nadeelcompensatie. Dan, mijn gedachte is, dan wordt het niet geïnvesteerd door de banken en zullen dus die acties ook achterwege blijven. Dat is een beetje een andere manier, maar is die juridisch haalbaar voor een gemeente?
Nee. Nee, dat is niet haalbaar. Want het is natuurlijk die nadeelcompensatieregels die staan in de omgevingswet. En daar moet je als gemeente gewoon aan houden. Anders zouden alle gemeentes aankondigen dat ze nooit meer aansprakelijk zijn. En dan zouden we die delen uit de wet kunnen halen. Dus dat kan niet. Wat je wel kan doen is aankondigen, wij willen in deze gemeente het volgende gaan doen. Stel je voor, nou, er kwam een spoellocatie kwam voorbij. Stel je zegt, we willen geen nieuwe spoellocatie. En dan gaat iemand heel veel investeringen doen om een nieuwe spoellocatie aan te leggen. Dan wordt door rechters vaak aangenomen, ja, dat is ook niet zo slim. En dan valt het onder het bedrijfsrisico. Dus waar je transparant over moet zijn, is veel meer wat je wil gaan doen. En dat doe je vaak door duidelijke keuzes te maken in bijvoorbeeld je omgevingsvisie. Vaak wordt er ook eerst wel echt gesproken met de telers. Van kun je zelf, hè, dan gaan ze kijken, kun je nou niet gewoon daar en daar en daar wegblijven? En als blijkt met convenanten werken van veel gemeentes, dat leidt dan tot niks. Dan gaan ze vaak op regelgeving over.
René van der Burg, de gemeenteraad Sint-Michiels Gestel, PPA. Ik ben nu een beetje murw geslagen door alle getallen en cijfers die we zien. En ik begin ook een beetje het gevoel te krijgen dat we, als ik zelf probeer terug te denken naar de basis, dat we dan ook moeten denken aan onze basis. En dat is volgens mij de algehele gezondheid. En als we gaan focussen op lelieteelt, wat we toch een beetje aan het doen zijn hier. Wat we dan gehoord hebben is dat we in de achteruitspiegel kijken. We horen ook dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen gigantisch gedaald is al. En als dat al ongeveer gelijk ligt aan sierteelt, aan tulpen, aan aardappelen of aan noem het maar, grasland. Hoe kun je dan in godsnaam nog een regel bedenken of stellen die gaat over de veiligheid van onze inwoners die daar in de buurt wonen van landbouwgebieden?
Ik denk dat u hier meteen iets moet corrigeren. Het is een stuk naar beneden gegaan, naar 46 kilo per hectare. Maar het gemiddelde in Tilte is 5,6. Dat betekent dat het heel veel hoger is nog steeds dan wat er in de meeste Tilte gebruikt wordt. En het is onvergelijkbaar met grasland. Uit mijn hoofd is dat 0,3 kilo per hectare. Dus die kun je echt niet op één lijn zetten. Tulpen en pootaardappelen, die zijn vrij vergelijkbaar. Maar dat is omdat, wat je hier eigenlijk ziet, is dit. Gewassen die je niet meteen opeet, daar hebben we hele andere normen voor. Voor wat voedsel is, daar mag maar een bepaald aantal residuen op blijven zitten, zodat we het allemaal veilig kunnen eten. Bloembollen eten we niet. En hetzelfde geldt voor pootaardappelen. Pootaardappelen stoppen we terug in de grond en dan komt er een aardappel uit. Dus dat is de reden dat je in die gewassen veel hoger gebruik ziet. Ik vergelijk tulpen alleen met pootaardappelen. Ik vergelijk niet met gewone consumptie aardappelen. Dus het is wel degelijk zo dat in de meeste voedselgewassen er een groot verschil is in gebruik ten opzichte van gewassen die we niet opeten. Je ziet het ook in sommige boomsoorten die we niet opeten, inderdaad. Maar het is wel zo dat er ook tilten zijn, zoals appels en peren, waarin ook heel veel gebruikt worden. Dus eigenlijk is het een beetje zo dat je een top 10 hebt van tilten waarvan we weten dat er veel gebruikt wordt. Daar zit heel veel siertilt in en gewassen die we niet eten, zoals pootaardappelen, eten we niet. Maar er zitten ook peren en appels in. Dus dat is de nuance die ik aanbreng. Maar het is zeker niet vergelijkbaar met grasland. Komt niet in de buurt.
Oké, dankjewel. Martin van den Berg wil je graag op aanvullen.
Ja, dat komt door die achteruitkijkspiegel. Want dat gaat anders een verkeerd leven leiden. Ik heb gezegd dat het kan zo zijn dat we in de achteruitkijkspiegel kijken en bijvoorbeeld een toename van Parkinson gezien hebben door bij landbouwers dan door oude bestrijdingsmiddelen. Maar dat weet ik niet zeker, want er zijn geen goede testen voor. Dus ik zei niet dat we in de achteruitkijkspiegel keken en daardoor konden we de oorzaak zien van het Parkinson. Ik zei, kijk, ik als wetenschapper word ik geacht te schieten op onzekerheden. Ja? En als ik zeg, zijn nu deze bestrijdingsmiddelen ook nog de oorzaak van Parkinson? Dan zeg ik, dat weet ik niet. Het zou kunnen dat ik in de achteruitkijkspiegel keek en dat het daardoor kwam. Maar het moet niet aan eigen leven gaan leiden dat ik zeg, het kwam door het verleden. Ja? Daar wil ik wel heel duidelijk in zijn.
Nee, dit gaat om een correlatie, zoals we dat noemen, tussen blootstelling aan bestrijdingsmiddelen, niet uit een bepaalde teelt, maar gewoon blootstellingen aan bestrijdingsmiddelen. En we weten dat in bepaalde teelten heel veel meer gespoten wordt dan in andere teelten. En dat die blootstelling, dat blijkt uit het OBO-onderzoek, bij de sierteelt echt een stuk hoger is. Dat is wat we weten. En het vervelende met die ziektes zoals Parkinson, ik kan over 30 jaar vertellen of wat wij nu spuiten Parkinson veroorzaakt. Dan zijn we te laat. Op dit moment worden die middelen daar niet goed op onderzocht. Het CTGB geeft dat toe, heeft zelfs de noodklok geluid binnen de Europese Unie. En dit zijn precies de soort van situaties waar je uit voorzorg gaat handelen. Dus ik wil ook misschien even aanvullen. Ik zei net, vaak zie je dat gemeentes eerst convenantes gaan opstellen. Maar dat is geen juridisch vereiste. Wat we ook zien, zijn nu steeds meer gemeenten die juist zeggen, gelet op die groei van die tilten die je niet op kunt eten, gaan we wel meteen handelen. Want als we nu nog 3 jaar gaan praten, dan wordt het allemaal juist veel duurder. Dan krijgen we veel meer nadelcompensatie. En mede vanwege het voorzorg gaan we wel snel optreden. En ze zijn dit nu, want dit is een hele goede vraag, kan het niet simpeler? Ze zijn dit nu aan het onderzoeken voor Natura 2000. Want daar is nu, dat is geen gemeentelijk ding, dit sta ik bij de provincies te vertellen. Maar daar moeten ze gaan aantonen dat het geen kwaad kan, anders mag het niet meer. Daar komt het eigenlijk op neer. En in Drenthe is nu de conclusie dat in heel de provincie er geen wissel meer naar siertilt kan. En mogelijk ook niet pootaardappelen en al die anderen. Vanwege die rechtspraak. Dus dat heeft daar hele grote gevolgen. En daar zijn ze nu aan het onderzoeken. Kunnen we dit niet beter doen? Dat we niet naar de tilt alleen kijken, maar dat we kijken naar het middelenpakket wat een bepaalde teler gebruikt. En daar buigen zich nu echt heel veel mensen over. Dus hopelijk over een jaar of wat weten we dat. Misschien is een goede toevoeging, heb ik niet gezegd. Ik ben er gisteren ook pas achtergekomen dat in de provincie Utrecht er nu vanuit de provincie een totaal uitbreidingsverbod op sierteelt is ingesteld. Dus daar hebben de gemeentes eigenlijk niets meer te doen op dit onderwerp. Daar heeft de provincie gezegd, in heel de provincie Utrecht willen we dat niet meer uitgebreid hebben. Dus dat is misschien ook wel goed om even te zeggen. Dit is, dat ik daarnet noemde, van nou, dat is één van de dingen waar gemeenten veel mee beginnen. Provincies inmiddels dus ook.
Ik wou alleen nog aan toevoegen, toch dat verleden en heden, hè, in dit geval. Ik wou me niet te veel overgeven aan speculaties. In de expert opinion die ik geschreven heb voor Zeventem noem ik een aantal huidige bestrijdingsmiddelen, de piretroïden, de neonicotinoïden en nog een paar andere, die op dat moment gebruikt waren en waar vanuit de zoogdierhoek, de experimentele hoek, aanwijzingen waren dat ze wel degelijk effecten kunnen veroorzaken op de hersenontwikkeling, maar het is niet getest op een manier zoals ik het graag zou zien. Ja? Dus sluit dat niet uit.
Okay. Dankjewel. Laatste vraag en laatste antwoord.
Gerlo Vrouwers van Balans, het is niet zozeer een vraag, hoewel ik wel graag de reactie van u zou horen daarop. Maar in mijn ogen, daarnet werd gesteld, waar kunnen we mee beginnen als gemeente? En toen begon u met alle juridische dingen, zeg maar even. In mijn ogen begint het gewoon met het gesprek aangaan, waarbij de ondernemer en de omgeving in ieder geval kijken, wat kunnen we hier doen? Want laten we eerlijk wezen, iedereen die de spuitkar ziet rondrijden, denkt meteen, gif, gevaar, help. Terwijl dat vaak niet eens het geval hoeft te zijn. Het kunnen ook biomiddelen zijn, het kan ook van grote afstand zijn, et cetera. Dus ga in ieder geval met elkaar in gesprek. En ik ben benieuwd, zonder dat het meer juridisch wordt, wat uw ervaring daarmee is.
Ja, met een jurist krijg je toch al heel snel dat ze gaan vertellen wat je juridisch kan doen. Want nu vraagt u naar mijn persoonlijke mening. En die is precies evenveel waard als de mening van jullie allemaal. Ik denk wel dat het gesprek aangaan met telers heel belangrijk is. Ik zeg het zelf als omwonenden bij mij komen altijd. En eigenlijk zei Jolanda dit ook al. Er zijn heel veel telers die uit eigen beweging het niet fijn vinden om wekelijks langs de tuin te komen. En daarmee kan je het gesprek voeren. Ik kom helaas ook heel schrijnende situaties tegen waarbij telers juist op geen enkele manier rekening willen houden. En het vervelende is dus wat je eigenlijk ziet in de branche, is je ziet echt mensen die het echt goed voor hebben en zelf minder willen gebruiken en ook veel verantwoordelijkheid nemen. En je ziet ook cowboys die de hele sector een slechte naam geven. En je zou dus ook kunnen zeggen als gemeente faciliteer dat gesprek, maar zorg ook dat die cowboys niet de hele discussie eigenlijk op een bepaalde manier ook verharden. Net zo goed als dat er trouwens ook wel eens omwonenden zijn die helemaal uit de bocht vliegen. Hè? Maar ik zou zeggen dat wat ik vaak als jurist zeg is, het gesprek aangaan is heel belangrijk. Ik ben zelf heel erg voor dat er geen rechtszaken gevoerd worden als het niet nodig is. Maar ik denk ook dat het belangrijk is dat gemeenten wel hun rol pakken, omdat we er niet van uit kunnen gaan en ook echt in de praktijk zien dat alle partijen altijd voor reden vatbaar zijn. En voor die situaties moet je als overheid, vind ik persoonlijk, maar dit is gewoon mijn mening, toch je verantwoordelijkheid nemen. De gezondheid hoort dus, ja, dit is wel een heel juridisch antwoord, primair bij de gemeente. Of dat nou zo handig is. Het liefst zou ik hebben dat niet eens provincies, maar dat Den Haag hier voor heel Nederland regels opstelt die verantwoordelijk is. En nou zie ik iemand lachen en dat is niet gek, want Den Haag wordt al 15 jaar gevraagd om meer regie te voeren op dit onderwerp en doet dat gewoon niet. Gooit echt alles, die bescherming van kwetsbare groepen, allemaal over de schutting bij de gemeente. Dus ik ben het ermee eens dat het fijn zou zijn als niet iedere gemeente het wiel hoeft uit te vinden. Maar het is wel, ja, helaas hoe het nu geregeld is.
Oké, nee, laten we.
Ja, en de provincie die ik geregeld ook spreek zegt dan weer, ja, maar dat is niet onze bevoegdheid. De gemeentes zijn verantwoordelijk. Dus dit is het, naar elkaar wijzen, het is heel lastig.
In gesprek blijven dus, is in ieder geval de conclusie. Met de sector, met elkaar en met andere overheden. Dankjewel voor jouw toelichting en de antwoorden. APPLAUS.
Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze bijeenkomst. Dank nogmaals aan de sprekers. Wij hebben dadelijk een mooi aardigheidje om jullie te bedanken voor de komst naar Bokstel en jullie bijdrage aan deze bijeenkomst. Ik zeg nog even tegen de raads- en commissieleden dat we even zullen overleggen of we de presentaties beschikbaar kunnen stellen, zodat die voor iedereen nog na te kijken zijn. Ik denk dat er voor ons als fracties voldoende is om de komende tijd over na te denken over onze posities en hoe we hier mee om moeten gaan. En ik denk dat het heel goed is dat we daarvoor vanuit verschillende invalshoeken vandaag veel informatie hebben gekregen. Dus dank nogmaals daarvoor. En verder nodig ik iedereen uit voor het drankje beneden en voor straks wel thuis. Dankjewel.